Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Een bejaarde maffiabaas bewerken met een hangslot.
Ja, Japanse reality TV met een man, een bakje rijst en een blote pielemuis.
Ja, dit zijn zomaar wat onderwerpen die voorbij kunnen komen in de podcast De Nummer 1 Aller Tijden.
Bram Krikke, die ook wel geschiedenisnerd is, en ik, Stijn van Vliet, lijstjesfanaat, nemen elke week een mooi geschiedenisverhaal mee.
Alleen er is altijd maar één verhaal het beste verhaal en dat is dan De Nummer 1 Aller Tijden.
Luister dit vooral exclusief op Podimo en heb je nog geen account, dan kun je natuurlijk ook gewoon gratis een account aanmaken via www.podimo.nl/Bram en Stijn.
Het is donderdagavond 6 mei 2021 en live vanuit de Dag en Nacht Studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
In december maakten we een reeks over de Class of 2020. Een parade in podcastvorm waarin wij bankzitters kennis maakten met een nieuwe generatie Nederlands wielertalent. Niels Eekhof, Tijmen Arendsman, David Dekker, Olaf Kooi. Ook in dit seizoen zien we ze tot onze vreugde hun neus aan het venster steken en hun plekje in het profpeloton bevechten. Ook veel genoemd, maar in december niet beschikbaar voor uw bankzitters, Ide Schelling. Een 23-jarige Hagenees met een verleden in de hipsterfictiewereld en een 2-jarig contract bij de Band of Brothers met een keukeneiland, Bora Hansgrohe. Laat hij het nou zijn die in het voorjaar de meeste indruk maakte van onze nieuwe generatie klasbakkies. Van de openingsrit in de Provence tot de aanval in de Amstel, waar Rocky hem hoogstpersoonlijk moest komen terughalen. Hij fietste zichzelf in een paar maanden in onze bankzittende hartjes. En toch nog in de podcast, gelukkig, als een fraai addendum op onze Class of 2020. Of de inleiding op die van 2021, wat jullie willen. Hoe dan ook, mooi dat je er bent, Ide Schelling.
Ja, hartstikke bedankt. Weer een mooie intro. Ik voel me gevleid.
Goed zo. Hoe is het?
Ja, heel goed. Heerlijk dagje vandaag.
Je had er een dagje Amsterdam van gemaakt.
Ja, precies. Het kwam goed uit. Ik was vanochtend even bij mijn tantes langs. Die wonen hier prachtig aan de Prinsengracht.
En zo, op stand?
Ja, zeg dat wel. Ja. En toen daarna nog even met oud ploegmaatje Jay. Die woont hier bij zijn vriendin ook in Amsterdam. Dus het kwam precies even allemaal goed uit. Ja.
Lekker.
Wacht even, Jay?
Jay McCarthy.
Oh, woont hij in Amsterdam?
Ja. Australiër die in Andorra woonplaats heb, maar die zijn liefde heb gevonden in Amsterdam. En kon ik het vorige altijd super goed mee vinden. Dus het was leuk om hem even weer te spreken. Ik kwam ook spontaan. Ik stuurde hem vanochtend een berichtje. Yo, ben je flexibel vandaag? En dat kwam heel goed uit. Hij was ook in de stad toevallig met zijn meid. Dus hebben we even lekker met z'n vieren geluncht.
Leuk zeg.
Ja, heel leuk.
Ja. Heb jij nu ook even een rustperiode? Want de Luik-Bastenaken-Luik was je laatste koers.
Klopt, ja. Ik heb nu even een weekje zonder fiets gehad. En ik heb ook wel een langere periode zonder koers, 40 dagen na Luik dan. Dus dat vind ik persoonlijk fijn. Ik heb een druk voorjaar gehad. En dan is het goed om even tot rust te komen, lekker je ding te doen en even langer thuis te zijn voordat je weer op pad gaat.
Ook gewoon echt even de fiets niet aangeraakt?
Ja, klopt. Even een weekje lang alleen maar andere dingen gedaan dan fietsen.
Nou, mooi. Wij gaan zo uitgebreid met jou praten. Maar ik wil ook nog even met Tim praten.
Tuurlijk, ga je gang.
Ja, want we hebben elkaar lang niet gezien, Willem.
Ja, dat klopt. Ik bedacht me dat op de weg hier naartoe. Dat is echt weken geleden.
Maar soms ook online. Ja. Soms ben ik, ik hou de hele tijd vakantie, dat soort dingen. Ja. Nu gewoon weer even in de studio.
Ja.
Lekker hoor.
Heel fijn. Je was vannacht nog op de radio, hoorde ik.
Ja, midden in de nacht.
Wat was dat? Moest je daar echt vannacht voor richting Hilversum?
Het was tussen 1 en 2. En toewijding als ik heb, ga ik natuurlijk gewoon 's nachts naar Hilversum. Het was eigenlijk dinsdagochtend werd opgenomen.
Oh, oké. Okay. Dus het was niet live?
Nee, het was niet live.
Het ging wel lekker de diepte in. Wat was het bij Miss Podcast?
Ja, je kan dus terugluisteren. Miss Podcast is ook gewoon... Het is een programma op de radio, maar je kan het als podcast luisteren.
Ja.
Dan kan je het gesprek met mij vinden. Maar het was... Ik ben nog nooit zo persoonlijk geïnterviewd.
Nee, het ging onder andere over jouw gefnuikte politicologencarrière.
En over de Matthäus.
Ja, ja, vond ik ook heel mooi, waar je met je moeder altijd naartoe ging. Ik dacht, is het raar als ik mezelf een keer uitnodig om met jou en je moeder naar de Matthäus van show te gaan?
Nee, wat goed. Leek zeer me heel graag. Leuk. Nou, dat lijkt me ook een verdieping van onze relatie willen.
Ja, en ook dacht misschien een start van een nieuwe traditie. Ook leuk voor je moeder.
Ja, inderdaad. Grote rode lantaarnluisteraar.
Ja, precies.
Maar die vindt altijd de eerste 10 minuten het leukst. En dan moet het ineens over wielrennen gaan.
Mm.
Maar over kikkers gepraat. Over Berlijnse metrogeluiden. Nou, alles Temperium. Wat je wil. Ja. Oh, wat?
Het Temperium.
Het Temperium, ja. Dus alles wat je wil eigenlijk op je woensdagnacht.
Ja, leuk. Ik heb genoten. Ik ben tot 50 minuten nu. Het is 1 uur 17, zag ik.
Ja, precies. Nee, ik hou het nooit.
Maar dat is misschien inclusief het nachtjournaal.
Ja, en de file-informatie en zo.
Mm, berichten voor de scheepvaart.
Maar Willem,
ja?
nu ik je even kan spreken. Iedereen, de winnaars die aan de Amstel Gold Race mee mogen doen, dankzij ons.
Mm-hmm.
Die zijn heel enthousiast om jou erop te gaan leggen. Ja. Dus ik wilde even informeren of jij je canyon al goed, je fiets van de show al goed ingevet hebt.
Ja.
Of je een beetje fit bent.
Ja, ik ben best wel fit.
Hoe lang ga je
de canyon is schoon en ingevet. Ik was dus afgelopen zaterdag tussen de regenbuien door een rondje gaan fietsen. En van een kilometer of 80. En toen was ik dus mijn bidons vergeten.
Oh.
Het was wel ongelukkig. Ik dacht dat ik dacht, nou, 80 kilometer, dan moet wel lukken zonder drinken. Maar dat viel de laatste 20 kilometer toch best zwaar.
Misschien is dat toch ieder. Als prof heb je in 80 kilometer heb je geen bidon nodig, toch? Doe jij gewoon op een slokkie.
Jongen, wij gaan zo snel.
Die 80 kilometer duurt bij jou iets korter dan bij mij.
Ja, nee hoor, toch zonder bidonnetje, dan ga je toch wel naar wat water snakken. Dat kan geloof ik graag.
Echt hè? Ja, en ik was dus op een gegeven moment, ik had het dus naar 50 kilometer pas door. Dat vond ik ook al, ik was iedere keer aan denken, ik moet zo drinken. En toen was ik eenmaal zover om te gaan drinken. En toen reikte ik naar mijn bidonhouder en toen zat er geen bidons in. Toen dacht ik, oh shit, het staat nog in de keuken. En toen dacht ik, nu ga ik op zoek naar een tankstation. Maar alle tankstations zaten in de eerste 50 kilometer. En niet in de laatste 30.
Dus je zat ergens op de afsluitdijk of zo net?
Bij Baanbrugge zat ik.
Oh ja.
Die hoek ben ik gaan fietsen. Wat echt schitterend is trouwens.
Heb ik ook wel eens met jou gefietst.
Kasteel Nichtevecht en zo.
Ik kan niet liegen, maar het gebeurt mij ook wel eens hoor.
Ja, ja, ja. Nou, dat vind ik al een opluchting. Ja.
Dat je geen bidon meeneemt.
Maar ja?
Ja.
Maar als je prof bent en je gaat trainen. Hoeveel fiets jij dan elke keer met 6 bidons overal?
Bij je? Nou, als je gaat trainen dan... I don't know, je drinkt altijd toch wel ietsjes minder. Ook omdat er in de koers zit er voeding in. Dus dan drink je ook om je koolhydraten binnen te krijgen. En als ik fiets, als ik train, dan is het meer gewoon om je vloeistof binnen te krijgen.
Oh ja.
Dus het is net ook net een iets andere doel van drinken.
Maar hoeveel neem je er mee dan? Gewoon?
Ja, twee.
Twee.
We hebben van die grotere van de ploeg wel, die 750 zijn... Een milliliter, maar nee, met twee, tenzij het warm is, dan verkent natuurlijk...
Maar wat drink jij dan als je 80 kilometer moet fietsen? Wat drink je dan?
Ja, als ik nu heel correct antwoord ga geven, dan is dat het spul van de ploegen. Maar nee maar Carvan Cevitan citroenlimonade.
Maar drink je dan een hele bidon leeg?
Ja, of twee. Of drie soms als het warm is.
Maar ook op 80 kilometer?
Dus ja.
Ja?
Nou... Ja, het ligt heel erg aan. Als het koud weer is, dan drink je gewoon zoveel minder.
Ik denk ook al dat ik veel te weinig drink op de fiets. Volgens mij is dat ook echt een veelgemaakte blunder namelijk van mensen.
Ja, ik denk als je gewoon plast en het ziet er gewoon goed uit, dan heb je, gewoon, dan heb je het gewoon goed gedaan.
Ik heb 3 dagen niet meer geplast daarna. Dus het was echt wel grondig mis. Ja, maar ik dacht, het is in ieder geval een goede tip voor de Amstel Gold Race. Vergeet je bidons niet.
Twee van 750. Dat is hieruit als een prof.
Ik denk dat Amstel Gold Race, die tour editie, die regelt het natuurlijk super goed. Dus dan heb je allemaal van die lunchstops en zo. Waar je dan allemaal weer dingen kunt bijvullen. En reepjes kunt eten en dat soort dingen.
Staand door Dr. Pepper gesponsorde kraampjes.
Ik hoop het.
En lekker Dr. Pepper echt onderweg.
Ja. Nee. En ben jij nog op pad geweest, Tim?
Ja, ik ben natuurlijk moet ook fit blijven, Willem.
De Karsjelare was gespot bij het Heigend Hert. Ja. In Limburg.
Dus ik ben een stuk met de auto gegaan. In de Karsjelare, onze door auto.nl gesponsorde rode lantaarnauto.
Ja.
Ben ik naar Limburg gegaan, toen het zo mooi weer was. En toen dacht ik ga een keer naar het Heigend Hert. Want die hoor ik altijd bij Lauwensendam in Live Slow Ride Fast.
Dus dat is toch waar die lekkere appeltaart is?
Ja.
Ja.
En ik dacht, nou, dan loop ik daar terras op. Zie ik overal beroemde wielrenners zitten.
Ja.
Nou, dat was niet zo. Het waren meer types zoals ik die daar zaten. Maar het is echt prachtig. Het is echt leuk. En het is dus in het stukje van Limburg waar alle fietsers voorbij komen.
Ja.
Daarom is het echt zo'n fietser.
Het is toch, wat is dat, bovenop de...
Veilen?
Maar ligt het niet bovenop de Kamerich? Heigend Hert?
Ja, geloof het wel, ja.
Ja,
bovenop links. Ja, of als je de andere kant op gaat rechts.
Ja, volgens mij ben ik er wel eens gefietst. Heb ik er wel eens gefietst?
Ja, ik ben er met de auto opgereden. ga jij er ook wel eens naartoe? Ieder?
Ik ben er vaak langs gefietst. Maar of ik er nou daadwerkelijk wel eens ben geweest, weet ik eigenlijk niet zo goed. Volgens mij niet dan. Want ik heb geen mega goede herinneringen aan de appeltaart. En als ik iedereen zijn verhaal mag geloven, dan zou ik die wel moeten hebben. Dus,
ja, maar het ding is van het Heigend Hert, volgens mij is dat dan dat de appeltaart super lekker is, maar ook heel vaak op. Dus
je, omdat die zo lekker is.
Ja, die dingen hangen. Ja, maar dan zou je zeggen, bak er dan gewoon nog één, toch? Ja. Maar ja, dat
jij
bent toch niet zo makkelijk.
Jij bent zo'n omdenker, Willem. Ja. Dat waardeer ik zo aan jou.
Ja. Maar het schaarste is natuurlijk ook het is een belangrijk onderdeel van de economie.
Mooi. Maar ik wilde nog zeggen, het is echt een aanrader. Het is echt leuk om een keer te doen. Een dagje. Ook als je kleine kinderen hebt, zoals ik. Het is gewoon hartstikke leuk. Daar kun je hertjes kijken en zo. Zijn ook echt hertjes bij het Heigend Hert.
Oh, ik dacht dat het Limburgs was voor iets anders. Hecht.
Nou, zou ik hert bier serveren ze naar? Nou, dat is heel leuk. Wil ik maar zeggen.
Goed, oké. Nou, dankjewel Tim. En wat ik heel grappig vind, is dat ik hoef dus voortdurend... Tim heeft dus een auto van de Rode Lantaarn, waar een heel groot Rode Lantaarn logo op staat. Wat dus super herkenbaar is. Dus hij wordt voortdurend door allerlei luisteraars gefotografeerd als hij weer ergens is. Dus ik hoef nooit te vragen waar Tim naartoe gaat. En ik zie het vanzelf een keer verschijnen op de Instagram. Van,
waar je allemaal mee geweest. Waar die allemaal is geweest. Geheim meer.
Ja.
Ik vind het wel leuk.
Ja, dat is wel grappig, toch?
Ja. Ik denk even de VI persoonlijk rubriek. Dat is om jou een beetje beter te leren kennen en te introduceren voor de luisteraars. In VI staat altijd die rubriek, die heet persoonlijk. En dan worden voetballers, die krijgen heel triviale vragen.
Okay.
Dus voor ons een legendarische rubriek. Daar hebben wij even 5 vragen geselecteerd om even aan jou voor te leggen. Zodat we even een beetje de context neer kunnen zetten. En nieuwe regel, Willem. Geen niet doorvragen.
Niet doorvragen.
Dat mag pas na afloop. Helder. Als je denkt, dit moet opgehelderd worden, dan mag daarna.
Ja, is goed.
Okay,
nou wil je nog ergens op terugkomen?
Dat
Barend en van Dorp idee.
Ik zal het aan je vragen daarna.
Mm-hmm.
Naam, leeftijd, woonplaats. Dan weten we in ieder geval Ieder Schelling, 23. En ik denk
Den Haag.
Juist. Nice. Dus geboren en getogen.
Juist. Hagenees mag ik dan geloof ik zeggen.
Hagenees. Ja.
Ja.
Is dat is toch... Aan welke kant
van Den Haag?
Helder, Tim, helder.
Oké, opleiding.
Ja, die heb ik. Small Business and Retail Management Proppenduizen ben ik gekomen.
Oh,
ja. Ja, dat was ook het plan, niet gekomen. Dus.
Oh, sorry.
Even 2 strafpunten al, ja. Willem.
Ja, moet zo meteen eurotjes in de spaarpot gaan.
Ja, sorry.
Maar ook wieleropleiding?
Ja, bij SEG Racing Academy. Daar ben ik wel geslaagd.
Ja, daar willen wij meer van weten zometeen. Ik constateer het alleen, hè, Willem?
Ik zeg niks.
Favoriete coach?
Hendrik Werner. Mijn coach van nu ook. Ah. Daar ga ik andere coaches niet zo blij mee maken. Maar gelukkig spreken die geen Nederlands.
Dus. Slim.
Heel slim. Na, trouwens.
Hobby?
Hobby? Ja, genoeg. Bakken, koken. Met vrienden zijn. Af en toe een potje gamen vind ik leuk. Skateboarden vind ik leuk. Fietsen knutselen vind ik leuk. Creatief zijn hou ik van. Ja, wat houdt het dan allemaal in? Nou ja, genoeg denk ik.
Echt veel hobby's. Goed.
Ja, ik hou me wel bezig, ja.
Mooi. De vraag bij VI is altijd het mooiste stadion. Maar ik dacht, laten we een wielervariant van maken. Mooiste koers?
Amstel Gold Race.
Wow. Oké, tot slot in deze rubriek. Hoogtepunt uit je carrière tot nu toe?
Nou, dan is die niet heel moeilijk, denk ik. Nou, trouwens. Ja, nee, ik ga er toch voor. Voor de eerste keer in het profbestaan op het podium. Op de Amstel Gold Race. Mijn favoriete koers. Ja, dat was toch 3 weken geleden. Bij de Amstel Gold Race.
Ach, en er zullen nog vele volgen.
Hopelijk wel.
Willem heeft driftig meelopen schrijven. Nou,
ik zit helemaal vol nu.
Heb je nog wat? Wil je nog wat?
Ja, voor de Amstel Gold Race was aanvallende beste aanvallende renner of zo, toch?
Ja, klopt.
Ja,
de prijs voor de strijdlustigste renner.
Ja.
Je had het ook aangekondigd, hè, van tevoren. Dat vond ik mooi. Dat je gewoon zei, ik kijk hier heel erg naar uit. Ik ga er echt wat van maken. Nou, dat heb je ook niet nagelaten.
Nee, klopt. Het was niet het slimste wat je kan doen. Sommige mensen die noemen het ook de prijs van de domste renner. Die strijdlustigste prijs. Maar,
daar zijn wij het niet mee eens, hoor.
Gelukkig. Ik moest gewoon koersen van de ploeg. En dan doen we dat. En krijg ik niemand mee. Ja, dan gaan we maar door, hè?
Zeker. Maar mogen we op dingen terugkomen?
Ja.
Ten eerste, Hendrik Werner. Dat is de oude coach van Sunweb, toch? Die dat naar is jullie is gegaan.
Is inderdaad de oude
waar
coach.
Waar ze super verdrietig over waren bij Sunweb. Al die renners dat hij vertrok. Omdat ze hem allemaal zo'n soort van super fijn vonden. En goed. Wat vond ze zo goed aan hem?
Ook een van de redenen dat Wilco er weer bij zit. Die miste hem ook erg.
Ja. Oh, wat grappig.
Wat is er zo goed aan hem? Hij is gewoon. Hij denkt niet te veel na in hokjes en zo. Hij is heel vrij en hij kan ook bij iedere renner goed aanvoelen wat hij nodig heeft.
Ja.
Dus voor mij is dat een beetje vrijheid geven. En bij iemand anders moet hij misschien iets meer controleren. Maar dat maakt hem wel sterk dat hij niet iedereen in hetzelfde behandelt. Verder rest kan je gewoon heel lekker met hem praten. En over trainingen hebben. Hij komt altijd met een plan ook.
Ja.
Ja, genoeg.
En wat is dan als hij zegt van jij hebt een beetje vrijheid nodig? Wat betekent dat dan?
Oh, dat ik kan zeggen van ik heb volgende week zin om dit of dat te doen. Dat hij dan niet zegt van daar hebben we geen ruimte voor of zo. Of ook vaak genoeg als ik in de ochtend denk van weet je wat, ik ga lekker wat anders doen. Dan vindt hij dat alleen maar mooi dat ik dat doe en dan is hij daar blij mee.
Ja. Zo. Niet te rigide in zijn
aanpak. Precies.
Ja.
Precies.
Ja. Oké.
Ik was benieuwd, Amstel Gold Race. Is dat historisch ontstaan? Of is dat gewoon sinds dit jaar zo? Omdat je er zoveel plezier aan had?
Nou, ook niet alleen maar sinds vandaag. Ik bedoel, als Nederlander is dat toch wel de koers die je ook als jong jochie toch wel bijblijft. Vaak ook toen ik nog niet eens fietste op niveau. Dat ik daar dan wel eens heen ging vroeger met mijn hele familie. En dan dat lusje twee rijden, weet je wel. Dus om daar dan nu overheen te koersen over die wegen, dat doet gewoon wat met je.
Ja. Ligt hij ook goed?
Ja, hij ligt me zeker goed. Ik bedoel, ik kan het eigenlijk wel zeggen, maar ook weer niet. Omdat ik hem nog niet op het echte parcours heb gereden natuurlijk.
Ja.
Maar ik weet van mezelf dat ik kleine heuveltjes gewoon goed over kan komen. En dat vind ik ook het leukste koersen.
Ja.
Dus ik durf wel te zeggen dat die koers me goed ligt.
Ja. Ik vond wel, ik was jouw pro cycling stats statistiekjes even aan het bekijken en zo. Ik dacht, ik vind het echt moeilijk te duiden wat voor soort renner je nou eigenlijk bent.
Ja, dat want geloof
je,
ik.
Je rijdt goed in, je hebt goede uitslag en tijdritten gereden. Je kunt sprinten. De Amstel Gold kun je dus mee. Zijn er dingen die je niet helemaal niet kan?
Ik denk dat ik Parijs-Roubaix niet heel goed kan, nee.
Okay.
En
behalve dan, als het om een fictie zou zijn.
Wellicht. En massasprints, daar voel ik me ook niet helemaal thuis in.
Ja.
Maar voor de rest is er vrij weinig wat ik niet leuk vind of wat ik niet heel goed kan. Nee.
Je bent gewoon een hele echte generalist.
Ja,
ja.
Klopt.
Ja,
dat
is de moeite. Mag je nog wel skateboarden eigenlijk van
nou, dat weet ik niet zo goed eigenlijk.
Of is dat echt... Is dat echt nodig?
Het is ook niet dat ik dat elke dag trick. Ik doe het ook meer. Ik ben niet echt een skater hoor. Dat mag de wereld wel uit.
Ja.
Ik vind het gewoon leuk af en toe om door de stad naar een vriend gewoon even op het skateboard te pakken.
Als vervoersmiddel.
Als vervoersmiddel, ja. Precies.
En heb je dan gewoon een skateboard of echt zo'n longboard?
Zit er een cruiser heet dat dan. Dus het is al een soort van een skateboard. Maar er zijn dan wel net iets grotere wieltjes.
Ja.
Dus je kan er wel prima gewoon snel de stad mee door. Maar je bent wel iets wendbaarder dan met een echt longboard. Wordt,
ja.
Zit er meer skaters in het peloton?
Goeie vraag.
Is niemand met wie je
zou ik
even...
maar even aan de luisteraars
ik ken
vragen.
In ieder geval eentje. Oliver en of twee zelfs. Oliver en Lawrence Nase.
Ah ja.
Die zijn van die moet je eens naast gaan fietsen.
Oké.
Okay. Die hebben rijk skateverleden allebei.
Is dat zo?
Ja.
Nou, ga ik eens vragen dan. Ja.
Maar ik vind eigenlijk dat gewoon skaters in het peloton met fictie skaten dan denk ik eigenlijk gewoon direct aan EF Education First. Nou, daar moeten we misschien zo even over hebben. Willem,
ja.
Even wat context van de IDE.
Ja. Ja, nou ja, ik zei net al, ter voorbereiding heb ik natuurlijk alle interviews met jou gelezen die er te vinden zijn.
Wow.
Gesprekken en je pro-cycling stads gespeld en zo. Dus tweedejaars prof bij Bora, einde contract dit jaar. Moeten we het straks misschien ook nog even over hebben. Vorig jaar debuut in de grote ronde, in de Vuelta. Werd je achtste in een van de etappes. Leek het, maar misschien moet je de tweede en derde week een beetje moeizamer te gaan. Of viel dat wel mee?
Als ik eerlijk mag zijn, had ik twee slechte dagen eigenlijk maar. Dus dat nee, ging prima.
Het is echt puur statistiek, hè? Ik kijk gewoon naar de uitslagen.
Oh ja, naar mijn uitslagen moet je niet naar kijken. Dat, als wielrenkenner, dan moet je toch wel weten dat uitslagen 9 van de 10 keer als knecht en niks zeggen.
Nee, maar dat is lastig als je alleen maar ziet bij week 1 een zevende plek. En dan,
ja, tuurlijk.
Maar dit jaar was, vond ik echt waanzinnig. Want als je naar jou dan wel weer naar je stad kijkt, zeg maar. Dat is echt vliegend uit de startblok. Direct zesde in de openingsrit van de Provence. Sprint die Ballerini won voor Demare en Buhani. Maar daar zat je gewoon voor Christophe en Cocard en Bauhaus. Dus je kunt wel zeggen, massa sprint niet. Maar je kunt in ieder geval aankomen.
Ja, op sommige parcoursen natuurlijk. Ja. Ik sprintte daar ook niet voor mezelf eigenlijk. Het is dat er iets niet helemaal juist ging in de laatste kilometer dat ik Matthew verloor. En toen zat ik daar, terwijl ik nog niet de echt leader had gedaan. Maar ik hem ook niet meer kan helpen.
Ja.
Hij zat in het wiel van Demare. Toen dacht ik, nou ja, doe ik ook maar een sprintje.
Ja.
En toen was ik
toen was je,
ja, ben het nou toch, dacht ik.
Ja, maar een paar weken later werd je ook 11 in de sprint in Kuurne. Nog voor Mathieu van der Poel.
Ja, nou, dat is leuk, ja. Maar ja, als je ziet wat hij had gedaan die dag, dan is dat niet meer dan logisch.
Nee,
nou.
Maar je komt wel voor hem over de finish.
Ja.
En zo boven die, dus je kunt sprinten. Toen vijfde in de Industria Artigiana Nato. Dat
ja,
was
dat
eigenlijk
was een mooie.
Eerste keer dat ik dacht, wow, dit vind ik echt indrukwekkend. Want dat was die koers die Maurie van Zevenhand won.
Die heb je gezien ook?
Ja,
okay.
Want en
Willem is een grote Maurie van Zevenhand fan. Nou,
dat valt wel mee, maar dit was van het. Dit was dat. Je was op een gegeven moment dat beeld ging nog viral van Wim van Zevenhand, de vader van Maurie, die achter de tv zat te schreeuwen dat Maurie die koers won. Wat ik heel vet vond. Maar er was dus gewoon een kopgroep met Mollema, Landa en Quintana. Toch niet. Toch geen koekenbakker, nee. Zeg maar. Waar jij gewoon op terugkwam. Zeg
ja,
maar.
Dat was echt wel een speciaal wedstrijdje. Voor mij zeker. Want. Ja, je ziet het niet in de uitslag, maar ik zat daar zo ongelooflijk dicht bij de overwinning.
Ja.
Als Mikko Landa een half seconde langer twijfelt, ben ik vrij zeker dat ik hem pak daar.
Ja, want je ging erop en erover eigenlijk.
Ja, ja. Klopt. Ik reed eigenlijk de laatste 1,5 kilometer was vlak.
Ja.
Het was een afdalingje en die gasten reden op 20 seconden, 25 seconden voor ons. Wij achtervolgen met een groepje van plus minus 6, 7, 8 of zo, ik weet niet meer precies.
Ja.
En we komen die afdaling uit. En ik denk, fuck it, ik ga ervoor. Dan is maar voor plek 5. Dus ik val aan. En ik zie opeens die gasten voor me pokeren. En ik kom dichterbij. Ik denk, oh god, wat gebeurt me nou?
Yeah.
Dus ik zie dat ik erbij ga komen. Ik hou me heel even ietsjes rustiger. En ja, volgens mij was het 300 meter te gaan. Ik voel erop en erover. En de eerste seconde dacht ik, yes! Toen keek ik toch stiekem iets te snel terug. En toen zag ik dat Landa aanging. En toen, ja, dan weet je al snel genoeg dat het voorbij is. Die gasten die lopen net een kilometer lang naar elkaar te kijken. Dus die zijn, nou niet fris, maar soort van.
Ja,
en
ik, jij in ieder geval.
Ik kom net met een kilometer volle bak aanrijden. Dus
ja.
Ja, dan is dat niet meer goed te praten. Maar weet je, als ik dat niet had gedaan, dan had ik daar voor eeuwig spijt van gehad.
Ja, zeker. Verbaasde je jezelf ook toen?
Ja, zeker weten. Ja, heel erg.
Want dat is wel echt, dat was echt een indrukwekkende prestatie gewoon.
Ja, vond ik ook wel.
Met
zeker
de allerbeste mee.
Als je die top 10 daar ziet met Nibali en Valverde. En ja, gewoon.
Ja,
en
er staat dan Ieder Schelling gewoon lekker tussen.
Ja, en vooral om dan zelf te bedenken van, ik stond daar gewoon bijna op nummer 1. Ja, ik sta op nummer 5, maar
ja.
Ja, dat deed me wel wat, die wedstrijd.
Ja. En wordt dat dan ook bijvoorbeeld in de ploeg nog besproken? Van wow, dit was echt goed? Of dit was
ja, zeker wel. Krijgen wel complimentjes, ja. En dat was eigenlijk ook de eerste wedstrijd dat de ploeg mij een beetje een leidersrol gaf in de wedstrijd.
Ja.
En dat ik het dan gelijk zo laat zien, vond ik wel tof.
Ja, dat is wel lekker, ja.
Ja,
ja dus de vervolgens gingen we naar Catalonië. Je hebt echt best wel een lang voorjaar gereden. Dus vervolgens Catalonië. Eerste rit weer 7 in de sprint van de groep na de eerste vier koplopers.
Ja.
Baskeland 8e in de openingstijdrit. Vond ik ook echt heel vet.
Ja, daar heb ik ook wel vriend en vijand verbaasd, geloof ik.
Ja, toch? Dat was dus achter Roglic, die won die tijdrit. Maar voor Schachman en Kelderman.
Ja.
Ja. Toch enige ongemak moeten hebben opgeleverd in de bus na afloop misschien.
Nee, die gasten die vonden dat mooi. Maar ik weet nog wel heel goed dat de ploegleiding die kwam de avond ervoor. En die zeiden van, ja, ik lag met Giovanni op de kamer. En dat is ook een jonge gast. Die zeiden van, ja jongens, doen jullie het maar op 70-80%. En toen had ik zoiets van, ja, hoezo, het is de eerste dag. Ik kan toch wel gewoon even mijn gang doen. Dus ik zeg dat tegen hun van, nou ja, ik ga gewoon lekker knallen. We kijken het maar, soort van.
Ja.
Dus ik die dag vol ervoor gaan. En toen versla ik opeens de kopman. Ja, ik zelf ook niet gedacht.
Ja.
Maar het was wel mooi. En de ploegleiding die dacht ook al van, wat gebeurt hier nou? Ja.
Nou, wist je dat erin zat? Zo'n prestatie in een tijdrit?
Nee, ik weet wel dat het parcours me lag. Vond wel een mooi parcours met een klein omhoog beginnetje afdalingje. En dan nog een klein stijl einde. Dus het lag me wel echt.
Yeah.
En ik weet ook dat ik gewoon goed ben met verse benen. Dus ik had wel zin ook gewoon om te knallen.
Ja.
Maar ik
vermoed dat Kelderman en Schachman ook wel zin hadden om te knallen.
ja, tuurlijk. Maar nou, anyway, ik had niet gedacht dat ik op een seconde van de Tour de France winnaar zou eindigen.
Ja.
Maar was je bij de belofte ook een goede tijdrijder?
Ja, ik vind ook wat om mij nu als goede tijdrijder te gaan ontschrijven. Ja,
we hebben je al als sprinter neergezet. We zijn nu bezig met je carrière als tijdrijder.
Weet je wat, houdt gewoon op allround.
Nee, ik weet niet of het je goed kan tijd. Je hebt in ieder geval goed gereden in een tijdrit. Dus ja, dat lijkt me een indicatie.
Is waar, ja. Ik heb het altijd prima gedaan. Ja, nooit extreem bijzonder. Volgens mij was ik wel een keertje als eerste of tweedejaars belofte dat ik wel vijfde werd op het NK ook.
Ja.
Maar ik heb nooit heel bijzondere dingen laten zien in de tijdrit. Dit was wel de meest bijzondere.
Train je er veel op tijdrit?
Ik heb die fiets niet eens thuis, nee.
Dat is wel, het is ook bijzonder, want het lijkt me best een discipline om ook te leren. Ik bedoel, ik ben nu op hetiskoers.nl heb je nou de serie Douwe doet dingen. Heb je die wel eens gezien? Dat is over Douwe Doorduin. Dat is een jongen die nu voor het NK tijdrijden aan het trainen is. En daar top 10 wil rijden. En wat heel leuk is dat soort videoserie is. Die helemaal gaat over wat is er eigenlijk nodig om een goede tijdrit te rijden. Hij is dan natuurlijk echt een amateur.
Mm-hmm.
Maar hij doet dus alles wat nodig is om dus de afstelling van zijn fiets. Zijn houding, zijn aero-houding.
Dat klinkt een beetje als hetzelfde als Brian Megens.
Ja, nou, dus de laatste aflevering ging dus over een trainings. Kamp tussen hem en of een trainingsbattle tussen hem en Brian Megens als gewoon test voor het NK. Maar dan zie je dus wat er voor nodig is om een hele goede tijdrit te rijden. Dus zeg maar wat je dus ook kunt winnen met aero-positie en dat soort dingen allemaal. Dus dat is natuurlijk echt bizar als je gewoon daar niet zoveel dus Roglic en de Jumbo's die zitten gewoon in de windtunnel.
Ja,
weet je wel,
ja,
de
hele tijd. Ik heb een testje gedaan. Ja, vorig jaar in Mallorca, dus dat is anderhalf jaar geleden alweer. Op zo'n wielerbaan, maar voor de rest... Nee, ik heb wel eens gevraagd of ik die fiets ook thuis kon krijgen. Maar dat was nog te veel gedoe of zo.
Ja,
het wielrenwereldje is echt nog wel een beetje oldschool en ouderwets. Je moet jezelf eerst bewijzen voordat er naar je geluisterd wordt.
Ja.
En het was ook nog zo, de mechaniekers die vroegen van... willen jullie nog wat speciaals aan je fiets? Dus ik vroeg ook om een 58 blad, omdat de helft van die tijd tot naar beneden ging. En toen werd ik een beetje uitgelachen van... oh, dat heb je toch niet nodig, Ide. Dus ik heb gewoon gestart met een 55. Ja, was het een 58, was ik misschien wel een secondje sneller. Dan stond ik vijfde voor...
Had je Pocky verslagen.
Pocky verslagen, ja. Maar ja, hè? Nou zullen ze wel naar me luisteren.
Dat dacht ik ook, ja. Maar toen dat was natuurlijk echt, dat vond ik waanzinnig. Maar toen kregen we de Brabantspel, dus de Vlaamse koersen. En dat was natuurlijk de Pitcock van Aart Trentin. Maar daar liet jij zelf ook alweer zien. Zat je in een soort, dat was echt een vormflow waar je toen in belandde.
Klopt.
Leek het wel.
Ja, ja, ik had toen die twee Spaanse etappekoers in de benen. Ja, dat doet me wel gewoon goed. Er wordt ondertussen wel een beetje gezegd van... het koers om beter te worden is achterhaald. Maar voor
bij
mij persoonlijk... Nee.
Ja.
Nee, ja. Dat denk ik niet. Ik kwam er gewoon heel goed uit die twee wedstrijden. Ah, dat hebben jullie gezien.
Ja. Ja, ik bedoel, van Aert, Pitcock en Trentin waren misschien wel another level, zeg maar, die dag. Maar je zat er niet ver vanaf.
Nee, ik voelde me echt goed. En die koers, die ligt mij ook. Ik weet wat je ook wel... wat slimme dingetjes kan uithalen op dat parcours.
Ja.
Om energie te besparen.
Wat voor dingen dan?
Ja, die ga ik geheim houden.
Niet trappen in de afdaling.
Nee, die ga ik zeker geheim houden.
Op tijd drinken.
Anyway.
Even Daniel Os vasthouden.
Ja, precies.
Dat was wel echt... Ik weet wel van... daar en daar moet ik erbij zijn. En het was ook wel... Die wedstrijd was dus... Eigenlijk mijn tweede keer dat ik echt als leider ook mocht starten in de koers.
Ja.
Dus het was niet mijn doel om vroeg in de wedstrijd of vroeg in de finale er al bij te zijn. Maar echt om een beetje te sparen. Maar toen was het natuurlijk een grote kopgroep, vroeg vlucht dus. En toen gingen er al zeven aan het begin van het finale rondje naartoe rijden. En toen dacht ik wel, gaat het spannend worden. Dus ik wist van, ik moet Pitcock en Van Aert in de gaten houden. Want er waren eigenlijk ook de enige twee ploegen die niet mee zaten nog.
Ja.
Nou ja. Zo gezegd, zo gedaan. Dus toen die twee gingen, toen zat ik derde, vierde wiel in dat gootje op dat kasseiklimmetje. Maar die gasten die hebben echt wel die techniek. Dat zie je van het veldrijden. Hoe hard. Die kunnen gewoon alles douwen wat ze willen op een gootje van 15 centimeter. En ik zat nog wel een beetje te kutten met dat gootje. En dan ook je wattage trappen. Dus daar moest ik ze, daar kon ik ze net niet bij houden. Maar is ook niet gek.
Ja. Nee, het is niet zo gek dat je van aard niet kunt volgen. Nee. In het
spel. Maar uiteindelijk, die reden toen met z'n tweeën naartoe. Wel heel blij hoe ik het daarna heb opgelost.
Ja, want het verbaasde me. Want je deed eigenlijk heel veel werk nog, zeg maar. En je werd toch nog vierde. Dat is echt een uitslag om trots op te zijn.
Ja, dat is zeker. Ja, toen je net inderdaad vroeg van wat je hoogtepunt.
Ja.
Toen zat ik dus even te twijfelen wel of dat niet Brabant ging zijn. Maar omdat er aan de Amstel toch nog wel ook wat kleeft.
Ja, zeker.
Ook die goch gekozen.
Ja, dat is natuurlijk ook nog een iets grotere koers.
Ja.
Maar laat ik zeggen, als wielerkijker dacht ik... Ik vond van de Amstel vond ik vet, weet je hoe je daar reed. En dat is natuurlijk heel gewoon opvallend. Maar bij het Brabant spel dacht ik echt respect. Want het was echt gewoon... Het was echt een slopende koers volgens mij. En je had echt heel veel dingen al heel veel werk verricht. En toch kon je nog de kracht vinden om gewoon vierde te worden in die sprint. Dat was echt, vond ik echt heel indrukwekkend.
Ja, dank je. Ja, als we het er zo weer over hebben, dan denk ik inderdaad ook van... Ja, wow, dat was echt al wat ieder, maar...
Ja, ik heb er wel €2 op verloren overigens. Want ik had je als winnaar voorspeld toen je niet bent.
Sorry man.
Maar hoe zit het nou precies? Want je zegt net, ik ben heel goed met verse benen. Maar je ziet ook dat je dus hier, terwijl het allemaal zich allemaal heel snel opvolgt, raak je enorm in vorm. Dus heb je nou juist die drugschema nodig? Of moet je juist na je weekje rust knallen?
Tussen die wedstrijden heb ik ook wel gewoon goed gerust. Het is niet dat ik bijvoorbeeld tussen Catalonië hoe heet die ander nou?
Baskeland.
Baskeland. Ja. zat maar 5 dagen. Ja, en die 5 dagen heb ik gewoon koffierondjes gedaan, zeg maar. En dan heb ik ook niet meer echt flinke trainingen gedaan. Dus ik heb van die wedstrijden word je beter. Ik word er beter van. Maar ik heb ook mijn rust zeker nodig.
Ja, ja.
Nou, maar je leert jezelf ook natuurlijk pas kennen nu. Je moet erachter zien te komen wat voor jou het beste werkt.
Ja.
Maar denk je dat je een beetje zo Valverde type wordt? Die gewoon veel kilometers moet maken voordat je goed wordt?
Nee, dat niet per se. Ik voelde ook wel toen in de Provence bijvoorbeeld dat ik... Ja, ik had eigenlijk een compleet Nederlandse winter achter de rug. 11 dagjes in met de ploeg in een koude Italië hebben we nog even gezeten. Maar voor de rest ben ik in Nederland gebleven. Was ik ook gewoon prima goed. Nog wel op een heel ander level dan dat week van de Ardennenblok. Ik zit er een beetje tussenin, denk ik. Ik heb niet extreem veel kilometers nodig om goed te zijn. Maar het helpt me wel.
Het was heel vet dat je in de Brabant spel dus ook gewoon de kopman was van de ploeg. Het was echt toch? Je mocht echt voor eigen kansen.
Ja, rijden. Klopt.
En reed de rest ook in dienst van jou?
Ja, toch wel. Ik mocht echt sparen zolang als ik wou en mijn eigen ding doen. En dat is hiervoor gewoon nog niet vaak voorgekomen.
Hoe vond je dat? Dat je dan denk ik een ploeg tot je beschikking hebt?
Ja, heel tof wel. Heel tof. Ja, het is niet dat ik ze zeg maar allemaal stuk voor stuk heb gebruikt tot de max of zo. Maar Ja, het voelt wel fijn.
En wat doen ze dan voor je? Als tijd is want je hebt dan, wat is het, 7 man in totaal, zeg maar, in de ploeg? Dus je hebt er 6 die dan...
En Niels Poli, die was wel medekopman.
Oh ja, oké.
Maar die had pech, dus uiteindelijk...
Toen werd jij het.
Ja.
Maar wat is dan bidons halen, jou uit de wind houden zo lang mogelijk, gaatjes dichten, of hoe werkt het dan?
Ja, eigenlijk valt het in... Ja, het ligt ook heel erg aan welke koers je doet. Weet je, een sprinter die heeft veel meer nodig dan ik die wedstrijd had.
Yeah.
Nodig had. Maar wat je zegt, ja, bidonnetje halen als je je vestje wil geven... Dan hoef je dat niet zelf naar de auto te brengen. Inderdaad, ook als het af en toe een beetje op de kant was... dan was er wel iemand bij die je dan een beetje uit de wind zet en zo.
Hoe is dat? Want het was echt een van de eerste keren, denk ik... dat je zo echt werd als zo'n... Die renner was.
Ja, nee, dat voelt echt wel goed. Dat is toch wel erkenning van wat je ook hebt laten zien daarvoor natuurlijk. Maar dat is heel tof, ja. Om een van de allergrootste World Tour ploegen ter wereld...
Zeker.
Kopman te mogen zijn, dat is gewoon gaaf.
En durf je dan ook al zeg maar te zeggen wat je wil van die gasten?
Ja, zeker. Maar ik bedoel, ik weet ook wel hoe ik mezelf in positie moet brengen.
Ja.
Dus ik vind dat soms, vooral in die wedstrijd, weet ik heel goed waar en hoe ik snel naar voren kom. Dus dan vind ik dat fijner om zelf te doen dan om met een treintje half naast de peloton half in de wind te rijden.
Dat heb je eigenlijk niet nodig.
Nee.
Nee. Moet je niet gewoon de hele tijd achter Boerkaart gaan zitten? Dat lijkt me wel relax eigenlijk.
Ja, 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 andere jongens die vinden dat fijner. Dus die doen dat liever. Maar ik heb... I don't know, het gaat me wel makkelijk af meestal in het peloton. Ik kan wat slimme dingetjes altijd doen zo en dan...
Je begint op Sagan te lijken. Zie je, ja, dat krijg je als je bij Bora rijdt. Ja, ja, ja.
Dat krijg je ervan.
Ja, is waar. Hey, en toen moest de Amstel Gold nog komen. Daar was je natuurlijk, daar was Schachman weer erbij.
Ja, dus dat was daar echt de enige en de echte kopman. En
wat was jouw opdracht die dag?
Mijn opdracht was eigenlijk met Wilco en Conny, Patrick Conrad, om...
Conny?
Ja, iedereen in de ploeg eindigt op een i, dat is niet normaal.
Nee, op man.
Ja, maar in de bijnamen dan. Oh, ja.
Shelly?
Nee, ik ben Eddie genoemd.
Eddie
de Eagle, ja.
Conny.
Conny, ja. Patrick Conrad. Was een beetje de opdracht om de koers te openen, om het een beetje hard te maken, omdat Max die kan gewoon beter op een harde koers teren en resultaat rijden dan op een wachtende koers. Dus wij moesten gewoon een beetje meespringen, zelf aanvallen, met nog 50, 60 te gaan of zo. Ja, dus dat hebben we gedaan. Ik denk dat we alle drie even actief waren. Ja, ik kom dan weg te zitten. Waarom ik niemand meekreeg is me ook nog een raadsel. Maar het ging goed en ik had die twee vroege vluchters in mijn wiel, of eigenlijk één hangen. En dan weet je dat je daar niet heel veel aan hebt. En toen op de Bemelerberg zaten ze volgens mij ook nog even net ervoor naar elkaar te kijken. Toen was ik had niet eens door dat ik alleen was.
Ja.
En toen dacht ik, we rammen maar door en we zien wel waar het eindigt.
Ja, dat is wel heel vet.
Ja, zeker.
We hadden alweer een paar jaar geleden Mike Teunissen in een special. En toen, dat was nog voordat hij zijn overwinning in de Tour pakte en de gele trui mocht dragen. Mm-hmm. Maar toen ging het over een soort moment van doorbraak van hem. En voor ons als bankzitters was dat eigenlijk het moment dat hij Parijs-Roubaix reed. En in het bos van Valère demareerde. En dat toen Gilbert, wat nu natuurlijk nog steeds een grote renner is, maar toen echt in zijn prime was, die ging hem halen. En die had echt moeite om zijn wiel te houden in het bos van Valère. En dat hebben we altijd soort onthouden als soort van het beeld van de doorbraak van Mike Teunissen voor het grote publiek.
Ja.
Dat Gilbert zat te hijgen in zijn wiel in het bos van Valère. En dan moest ik heel erg aan denken toen ik jou in de Amsterdam Gold Race zag. En Roglic achter jou aan zag rijden. Ja. Die echt moeite had om je terug te pakken. Maar dat is toch wel, dat moet toch ook echt. Ik weet niet of je het zelf op dat moment zelf bewust van bent dat Roglic zeg maar in je wiel aan het rijden is.
Ja, om eerlijk te zijn dacht ik echt van ze kijken allemaal naar elkaar.
Ja.
Maar toen ik 2 dagen later even die koers terugkeek, toen zag ik Mauri van Zevenhand volle bak op de Bemelerberg. Daarna gingen nog 2 aanvallen achteraan.
Ja.
En toen dacht ik, oh fuck, ik ging toch wel best wel hard, denk ik.
Ja, maar echt ja.
Ja.
Maar hij is wel tof. Maar op dat moment zelf kreeg je niet... Mike Teunissen had namelijk ook niet door dat Gilbert in de wiel zat.
Nee, op het moment zelf had ik niet door dat ik zo hard ging, nee.
Ja, tof. Hey, en hoe kijk je achteraf? Je hebt de prijs voor de strijdlust gekregen. En dat was natuurlijk echt super tof. Was je zelf ook trots op hoe je die wedstrijd had voltooid?
Ja, heel erg. Heel erg. Ja. Van buitenaf kunnen mensen zeggen van... Ide, hoezo had je niet gewacht op de finale? Maar uiteindelijk heb ik ook gewoon een soort van een baas. En dat is de ploegleider van die dag.
Ja.
En zij betalen mij. Dus je moet soort van een beetje doen toch wel wat zij vragen om jou te doen.
Ja, af en toe.
Ja. Af en toe, ja. En dat was die dag om de vroege aanval te kleuren. Of om de vroege finale een beetje in te zetten. Ja, dat heb ik gedaan. Dus en dan op deze manier, daar ben ik heel erg blij mee, ja.
Ja.
Het is wel een leuke opdracht, hè? Als ze gewoon zeggen, ga maar hard maken.
Ja, vond ik een leuke opdracht, zeker weten. En als je daar komt om een resultaat te rijden, dan is het niet de leukste opdracht. Maar ja, we hadden iemand die podium kan winnen. Dus dan is dat meer dan logisch dat je in dienst van diegene rijdt.
Denk je dat je ver had kunnen komen als je de opdracht had gekregen om à la het Brabantse Pijl voor jezelf te rijden en een resultaat te halen?
Ja, ik denk wel dat er qua positie een stuk meer in had gezeten. Ik denk dat ik wel bij dat peloton had kunnen eindigen die voor de vierde plek sprinten.
Ja. Was het als je dan want daarna kwamen nog Waalse Pijl en Luik Bastenaken-Luik. Volgens mij dan dat zijn Waalse Pijl sowieso is niet denk ik per se jouw koers.
Nee, daar had ik ook een heel slecht gevoel in de benen. Waalse Pijl, dat ging niet super. Luik ging voelde goed in de benen allemaal. Toen had ik het klusje om de jongens zo goed mogelijk voor de redoute te brengen.
Ja.
Ja, en dan zit je in die afdaling, dan mag je niet meer de aerotuk doen. En dan zit je verrot te trappen in die afdaling met 65 à 70 per uur om die jongens uit de wind te halen. Ging wel goed overigens. En toen trok Ineos daarna door. Dus het was geen enkel moment van rust voordat de Redoute begon.
Ja.
Toen baalde ik toch wel een klein beetje dat ik net niet bij de eerste groep kon aanhaken. Maar ja, uiteindelijk als je dan ziet dat je die drie jongens goed hebt afgeleverd die er wel bij zitten. Ja, dan is het toch gewoon prima.
Ja, heb je gewoon goed je werk gedaan.
Ja, goed je werk gedaan, ja.
Ja. Was je blij dat het even rust was daarna?
Heel blij, ja. Ja, 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 heel blij.
Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat je echt een heel goed gevoel had.
Ja, zeker weten.
Over deze periode.
Ik bedoel, vorig jaar ging goed, maar dat ik dit jaar zo'n stap had kunnen maken, had ik van tevoren niet gedacht.
Je hebt natuurlijk de Vuelta gereden aan de eind vorig jaar. Tot november of zo. Dus
ja, dat ging tot goed lang door, ja.
En dat was ook je eerste grote ronde.
Mm-hmm,
dus dat is wel wat je vaak hoort bij jonge coureurs, dat ze zo'n grote ronde nodig hebben om dan weer een volgende stap te kunnen zetten.
Ja,
Voel je dat zelf ook zo?
Ik dacht eerst altijd toen ik dat hoorde van, wat is dat voor een onzin? Je moet toch trainen om beter te worden en zo. Maar nou heb ik het met lijf en leven ondervonden. Dus ik kan wel zeggen dat het echt zo is, ja.
En wat is dat dan? Waar zit dat dan in? Dat gewoon drie weken achter elkaar.
Ik denk
het. Hardheid of zo.
Hardheid. Ik heb geen. Dat kan je beter aan Hendrik vragen dan.
Ja.
Maar ik voel gewoon dat alles me makkelijker afgaat. En ook toen ik begon met trainen daarna, na een maandje niks te doen of niet fietsen. Voelde je gewoon van, wauw, dat gaat gewoon gelijk lekker.
Ja.
Dus de winter ging gewoon goed. Lekker kunnen trainen. En dat helpt je toch. En het blijkt nu maar meer in de resultaten en de wedstrijden die ik heb gedaan. Dus
Nou, maar bij Bora zal ze ook wel blij zijn. Dat het zo geweldig goed gaat, toch?
Dat denk ik wel, ja. Ja. Dat mag ik toch hopen.
Maar ik neem eraan dat ze dat tegen je hebben gezegd. Van, hey, lekker bezig. Ja,
tuurlijk. Het is niet dat de complimenten om je oren heen vliegen bij de ploeg. Maar dat is echt wel... ik zie de waardering, zeker weten.
Ja.
Nou, misschien een goed moment om even over Bora te praten.
Bora Hans Groh, moeten we zeggen.
Bora Hans Groh, zeker. Ja. Hoe ben je bij die ploeg terechtgekomen?
Ik heb 3 jaar bij SEG Racing Academy gereden. En vanaf toen ben ik wel een beetje erachter gekomen dat je als proef ook wel gewoon wat kan verdienen. En dat echt een leventje is. Dus toen dacht ik, nou...
Dat wist je daarvoor niet?
Niet in de zin als toen ik bij SEG kwam, nee.
Ja.
Ik dacht toen altijd, toen ik junior was en daarvoor, dacht ik altijd van, oh, SEG is vet. En daar wil ik heen. En dat is toen gelukt, gelukkig. En toen ik bij SEG kwam, toen leerde ik inderdaad een beetje leven als een prof. En weten wat je moet doen. Ik bedoel, als junior reed ik niet eens met wattage of hartslagmeter ook niet eens. Deed ik alles op gevoel. En toen bij SEG, ja, toen leerde je een beetje gewoon alles wat ik nu eigenlijk weet al. En dat is gewoon langzamerhand gegaan over de jaren. Toen begon ik wel gewoon steady elk jaar iets beter en beter te worden. Eigenlijk nog, ja, ik denk dat de progressielijn van dit jaar net ietsjes uitpiekt boven de andere vier. Maar over het algemeen ben ik echt wel gewoon heel steady gegroeid afgelopen jaren.
Dit is even een goeie spurtje.
Ja, dit jaar was het toch even een kleine uitschieter. Dus toen als derdejaars...
Je wordt al opgeleid.
Klopt.
Eigenlijk SEG is de opleidingsploeg die eigenlijk... De Farmers League, zeg maar. Het is de academie die je opleidt om vervolgens bij een profploeg terecht te komen.
Ja, je kan het zien als een Jumbo-Visma Development of DSM's Development Team.
Ja.
Alleen die jongens van die teams die hebben een kleinere kans om naar andere profploegen te gaan. Maar bij SEG heb je eigenlijk je visitekaartje bij elke profploeg.
Ja.
Want komen zij kijken bij SEG dan? Kijk, ze houden zijn de gaten hoe de renners van SEG doen.
Nou, het is dus zo. SEG Racing Academy staat soort van half los van SEG Cycling. SEG Cycling, dat is het managementbureau.
Van Stefan de Vrije, Tim.
En...
Oh, wat?
Nee. dit is een ander verhaal. Zo, wel, sorry.
Hallo. Dus SEG Cycling, dat is het managementbureau. Dus teken je bij SEG Racing Academy, dan doe je ook gelijk een contract van 2 jaar voor het management gebeuren.
Ja.
En het management gebeuren, dat pikt jou op. Of dat die laat jou aan de profploegen zien. Dus die doen af en toe een mailtje eruit naar een ploeg waarvan SEG denkt dat die bij jou past.
Ja.
En die starten dan het contact.
En hoe ging dat in jouw geval?
In mijn geval begon dat in het derde jaar bij SEG. Toen reed ik gewoon wat goede resultaten in etappekoersen. een gegeven moment won ik de eerste etappe van de Giro della Valle d'Aosta. Voor jouw grote fan hoor ik dus net, Mauri van Zevenhand. Mm-hmm. En toen is er contact geweest daarvoor, heb ik achteraf gehoord al met de ploeg, dus met Bohans Grove. Yeah. En ja, hoe heet dat? Zeg Racing, die daar zitten ook een aantal, bijvoorbeeld Bart van Haren, dat was daar de ploegbaas toen de tijd. En dat was dus ook mijn manager. Dus die kende mij als persoon en die weet wat ploegen, hoe die zijn een beetje van binnen. Die weet meer dan van buitenaf. Dus die dacht al van, Bohans Grove, dat past wel bij Ide Schelling. Dus daarom had hij contact gelegd met hun. Eerder dan de Sunweb, omdat Bart wist dat ik niet perfect in het Sunweb plaatje pas.
Ja. Ik ben jou niet van protocolletjes.
Precies. Ja. Dus zodoende. En toen begon ik dus goed te rijden. En dat heeft een wulterploeg wel nodig. Ik bedoel, ze gaan niet elke onnozele renner die een manager zegt van die is goed aannemen natuurlijk. Ja. Dus ze hadden wat resultaten nodig. Nou, die kwamen er. En toen is het eigenlijk best wel rap gegaan, ja. Toen voelde ik me één dag een echte rockstar. Toen werd ik al even op en neer gevlogen naar München om een gesprek te hebben met Dan Lorang, de performance coach van de ploeg, ja. Dus dat was wel tof. En niet heel veel later kwam er toen een krabbeltje in Amsterdam op het kantoor.
En waren er nog andere ploegen? Of is het altijd Bora geweest?
Het is alleen Bohans Grove gebleven, ja.
En krijg je dan ook gelijk een keuken met zo'n afzuigdingetje? Dat ze dan zeggen, welkom, hier,
welkom.
Nieuw toilet.
Nieuw toilet, nieuwe douche, alles. Alles in één keer, nieuw huis. Nee. Ik weet wel, ja, een keuken kan ik... of de kookplaat dan zelf.
En het hele bijzonder, hè? Met
ja, heel mooi afzuigsysteem zit dan in het midden van de kookplaat.
Gepatenteerd.
Ja, heel tof is dat.
Ja, die kun je.
Ik heb hem nog niet thuis, maar. Het is wel echt zo, ja.
Ja. En dan heb je, als je bij Bora begint, heb je dan. Want we kwamen op een gegeven moment achter dat ze bij Ineos een soort van ontgroeningsritueel hebben. Heb je dat bij Bora ook met z'n allen?
Oh, is heel zeker, ja.
Ja?
Dus, of ik dat je moet gaan vertellen? weet ik niet of ze daar blij mee gaan worden.
Oké. Nee, ik snap dat er een omerta natuurlijk over dit soort dingen is.
Maar we houden het is er wel.
We houden onze mond.
Ja, maar hoe gaat het dan? Want je ontmoet de performance manager en dan op een gegeven moment teken je contract. Mm-hmm. Maar er komt een moment, het lijkt mij super vet, dat er in één keer een doos kleren wordt bezorgd, een nieuwe fiets en dat je dan in één keer voor het eerst dat pakkie draagt. Of dat je dan voor het eerst naar het trainingskamp gaat.
Ja, we hadden inderdaad, eind van het jaar was er dan een driedaagse, kamp kan ik het niet noemen, maar eerder kennismakingsachtig iets.
Ja.
Dat is ook zonder fiets en zo. En dat was meer...
dat is dan in Duitsland?
Dat was in Oostenrijk was dat, vlakbij Duitsland wel. Maar dat was meer een bierdrinkkamp dan dat een...
Bij de Connies thuis.
dat was echt super tof. En ik weet nog wel dat ik dat heel erg spannend vond, ja. Toen kwam ik daar als 21-jarige tussen gasten die... Ja, dat was toen, of toen zeg ik, dat was vorig jaar nog. Dat staat ook nergens op. Maar... Volgens mij was dat de oudste World Tour ploeg van dat jaar.
Ja.
Dus was de gemiddelde leeftijd was 29, als ik het goed zeg. Dus toen vond ik het echt wel spannend om zo als jong pikkie in dat hele circus terecht te komen. Maar uiteindelijk ging dat echt super gemakkelijk en kan ik het echt met iedereen heel goed vinden. Ja, dat was, weet ik nog wel,
het
echt een heel
wel
tof
jongens
weekend.
Jongens die heel goed bier kunnen drinken.
Ja, dat waren jongens die heel goed bier kunnen
Sagan
drinken.
Sagan en zo, ja. En Os lijkt me... Geen kleine innemers.
Nee, daar vergis je je niet in, nee.
Wat is dan het eerste wat Sagan tegen je zegt?
Ja, die kwam gelijk een praatje met me maken. Ik weet nog wel, hij kwam wat later, want die kwam toen uit... ik zou niet meer weten waar vandaan. Maar ik stond in mijn onderbroek kleren te passen. En toen kwam hij er gezellig bij staan, ja. Dat was mijn eerste kennismaking.
Shelly,
maar ben jij...
Shelly, welkom!
Ja, ik heb al dus uit de interviews die ik met jou gelezen had, steeg in ieder geval het beeld op dat je niet heel... je bent ook een beetje een outsider van de wielerwereld. Het is niet dat jij van jongs af aan altijd al naar het profpeloton keek en dacht, oh, hier wil ik bij horen en wow, Sagan en weet ik veel wat.
Nee, helemaal niet, nee.
Kennen ze je überhaupt allemaal?
Wat bedoel je?
Nou, die gasten van Bora, al je ploeggenoten.
Of ze mij kenden?
Nee, of jij ze allemaal kende.
Oh, zo? Nee. ik zat één keer, ook op dat eerste kampje, toen zat ik te praten met, achteraf bleek een dokter. Dus ik zeg tegen hem van, heb je een beetje goed seizoen gehad? Welke wedstrijden heb je gedaan? Ik ben geen renner, gast. Oh.
Nice. Maar ja. Sagan herkent die nog wel.
Ja, die gelukkig nog wel, ja.
Maar was Peda dan door... ik zou best wel zenuwachtig worden. Als ik bedoel, uiteindelijk na twee zinnen blijkt dat het gewoon een normaal mens is, waarschijnlijk.
Ja, tuurlijk.
Maar ik kan me voorstellen dat dat best iets is om even tegen op te zien. Weet je wel, dat je dan in één keer met zulke gasten... Ja. Dat die in één keer... Ja, dat je daar moet verhouden.
Ja, en je kan maar één keer een eerste indruk maken, natuurlijk.
Ja.
Dus ik vond het inderdaad, ik vond het ook spannend, natuurlijk.
Ja.
Ik ben ook niet het meest zenuwachtigste gast die er is of zo. Kan wel mezelf zijn. Dus dat ging prima allemaal. Maar toen ik daarheen ging en die vlucht daar naartoe, zat het wel zo in je hoofd van, oh shit, wat gaat er allemaal gebeuren, weet je?
Ja. En hoe was je Duits? Of is de voertuig gewoon Engels in?
Ja, het ligt heel erg aan als je met een ploeg op pad bent waarvan 6 van de 7 Duitsers zijn en de staf is de meeste Duits. Ja, dan wordt er toch wel veel Duits gepraat.
Ja.
Maar het komt vaak genoeg voor dat er, zeker dit jaar, zijn er iets meer internationals bijgekomen. Dat er gewoon lekker Engels wordt gepraat, hoor.
Ja.
Maar er zaten geen andere Nederlanders bij, toch?
Nee, hij was de enige. De enige uit de hele ploeg ook.
En wie was, wie ontving je? Was er iemand die zich een beetje over je ontfermde? Die gelijke maatje?
Ja, toch wel. Ik weet nog dat ik daar aan de bar zat en dat Felix is voor mij ook nog een moeilijke naam. Groschartner. Mm. Die duwde gelijk lekker een biertje in mijn hand.
Hoe noem je hem?
Nee, Felix heeft geen I.
Oh. Even
nee. Daar gaat je theorie.
Shit. Ja. Ja. Dan zeg je wat.
Maar die was gelijk goed.
Ja, ja, ja. En met Aki, Pascal Akkerman en Swartzy. Ah,
ja.
Goody.
Ja, toch.
Kan ik het ook goed mee vinden. Nee, die waren allemaal heel, heel aardig. En ja, eigenlijk met iedereen, hoor.
Ja.
Jay ook, supergoeie en chille gast.
Maar het is wel een beetje een soort... ik heb een soort Manchester City gevoel altijd bij Bora. Het is wel echt een chique ploeg waar je terecht komt ineens. Grote verwachtingen ook. Had je dat ook... blijf je daar rustig onder?
Ja, ik blijf er heel rustig onder. Ook omdat de druk nog niet echt op mij ligt. Afgelopen jaren. Maar ik weet nog wel bij het eerste praatje van Ralf dat hij zei van dit jaar waren we de tweede beste ploeg van de wereld en volgend jaar wil ik de eerste beste ploeg van de wereld worden. Toen dacht ik wel zo van, poeh, oké.
Was het Jumbo afgelopen jaar?
Nee, dat was Quickstep toen in 2019.
De meeste overwinningen, denk je.
De meeste UCI-punten of overwinningen, ik weet het niet. Maar toen zei hij inderdaad van volgend jaar gaan wij dat zijn.
Ja. En? Wat was het ook weer vorig jaar?
Zijn we derde geworden.
Het Ieder Schelling effect.
Nice. Hey, maar is dan, want hoe werkt het dan met die ploeg? Hoe hou je dan contact heb je dan weer van die nieuwe trainingskampen waar je elkaar allemaal weer ontmoet? Of is dat alleen maar wedstrijden?
Dat je met z'n allen bij elkaar bent, zijn heel schaars die momenten.
Ja.
Dat is eigenlijk alleen een trainingskamp.
Ja.
1 keer per jaar.
Ja.
Dat is gek, hoor, want vorig jaar heb ik geen één wedstrijd gedaan, bijvoorbeeld met Peter.
Mm-hmm.
Dit jaar ook pas 1 keertje. Dus heel goed ken ik hem ook nog niet eens. Ja, dan zie je hem 1 keer op zo'n trainingskamp.
Ja.
En is die, moet ik zeggen, wel ook redelijk met zijn eigen toch wel een klein beetje groepje bezig.
Uh-huh.
Dus heel veel spreek je hem niet. En dan geen enkele wedstrijd. Dus ja, het is wel grappig dat je sommige jongens rijden super veel wedstrijden mee. Sommige jongens heel weinig.
Ja, ja.
Maar ik heb even opgezocht. Maar aan jou heeft het dus echt niet gelegen. Want je hebt echt best wel veel UCI-punten bij elkaar gestoken.
Is dat zo? Vorig jaar ook nog?
Ja, ja. Het zijn een paar ploeggenoten van jou. Ik bedoel, Juraj Sagan hoef je niet van te hebben.
Die moet je even aanspreken.
Ja, is goed. Hey, Juraj, ga je even wat meer UCI-punten binnenhengen, jongen. Ja,
ik heb ook niet het idee dat hij voor de punten bij de ploeg zit. Ik zeg dat, Tim.
En je stapt ook graag op je fictie, hè?
Ja, vind ik heerlijk. Ik heb nu een supermooie Specialized... fixed gear fiets ook. En ik vind het heerlijk om daar mijn duurtrainingjes en al mijn koffieritjes op te rijden.
Ja, hele vet fiets toch? Ik kan het zien. Echt een heel mooi ding.
Ja, ben er
mooi gespoten.
Heel blij mee. Ja, heel vette paintjob zit erop.
Volgens mij had je hem niet op je Instagram staan?
Hij staat op mijn Instagram,
voor iemand die hem wil bekijken. Dat zijn natuurlijk audio, dus we kunnen hem niet beschrijven. Het is makkelijker als je nu even gaat kijken naar Instagram.
Heel vette kleuren zitten erop. Ik heb het zadel en stuur en stuurpen heb ik zelf nog mooi gemaakt met iets speciaals. Dus... neem er een kijkje op, ja.
Maar jij komt dus een beetje uit die fixed gear criterium wereld.
Ja, ja, nou ja, ik kom eruit.
Je hebt in ieder geval een link mee, zeg maar. En je hebt ze ook gereden gewoon.
Ik heb ze ook gereden, ja. Ik heb er denk ik wel een stuk of 8 of zo. Niet eens heel veel gedaan hoor.
Yeah.
Ik had dat toen een keertje als eerste keer gedaan. Toen was ik eerstejaars belofte bij SEG. Wist ik nog niet hoe serieus het hele wereldje was allemaal. En toen zei ik tegen maat van me van... Oh, kijk, die wedstrijdjes zijn er. Zullen we eens een keertje meedoen? En die vriend van me, die had toen nog niet echt een wedstrijd ready fiets. Dus die had er toen binnen een dagje had die allemaal dingen via Marktplaats bij elkaar geslingerd. En de dag daarna... Samen op pad op de fiets naar Zwanenburg voor dat wedstrijdje. Nou, wij meedoen in de B-categorie. Dat was niet helemaal eerlijk achteraf. Dik gewonnen natuurlijk. Maar dat was echt een superleuke dag. En toen had ik ook niet in het pakje van de ploeg gereden. En kreeg ik achteraf nog wel een klein beetje gezeik mee.
Dat je er niet in had gereden?
Ja, dat ik het ook niet eens had verteld aan de ploeg. Aan SEG toen nog dus. Daar leer je maar weer eens van, hè?
Ja. Dat mag dan nog.
Maar ja, godzijdank. Toen kwam een jaartje later of zo. Toen vond ik het wel echt heel leuk. En toen had ik het dus eens voorgesteld aan de ploeg. Aan SEG van, zouden jullie het zien zitten als ik eens een keertje zo'n wedstrijdje doe in de SEG-kleuren? En toen kreeg ik dat eigenlijk toch wel een positieve reactie op dan die ik had gedacht. Dus dat was heel vet. En toen heb ik Red Hook Milaan als hoogtepunt toch wel gereden.
Het is wel echt een legendarische fixed gear wedstrijd.
Dat was helaas de laatste Red Hook die er is georganiseerd.
Ja.
Maar dat was echt een ervaring, ja. Zeker weten.
Maar helpt het je dan ook? Ik kan me voorstellen, er zijn best wel veel renners op het moment die uit het veld rijden komen.
Ja.
En dat blijkt best wel een voordeel te zijn. Ik kan me voorstellen dat dit ook bepaalde voordelen voor jou heeft. Op wat voor manier merk je dat in de koers?
Ik merk wel dat ik inderdaad handig ben in het peloton. Dat kan ook wel uit mijn stadsleven komen. Ik bedoel, ik rij met elke training toch wel gemiddeld 20 minuutjes zo door de stad. En dan ga ik niet stoppen voor elk stoplicht. En dan spring je af en toe een stoepje op om wat sneller te zijn. Of weet ik veel wat. Ja, je flikflooit wat.
Je wordt gewoon handig.
Je leert ook gewoon vooruitkijken. En dat is denk ik ook wel iets wat ik... dat heeft dan misschien niet per se met het fixed gear rijden te maken. Maar meer met het leren rijden in de stad. Door een beetje vooruit te kijken en te anticiperen op het verkeer. Maar daardoor kijk ik misschien ook wat verder vooruit als er een bocht komt. Dat ik weet van dit of dat. Of dat soort dingen.
Grappig. Want dat kan me dus heel goed voorstellen. Je hoort dat heel vaak van Australiërs en Amerikanen die dan in het Europese peloton moeten gaan rijden. Ja. En zo. Dus dat ze allemaal vermogens, dat redden ze allemaal wel. Maar dat gedrang en die smallere Nederlandse en Vlaamse wegen en Europese wegen, daar kunnen ze helemaal niet mee
omgaan. Maar er komt zoveel meer kijken bij wielrennen dan vermogenstrappen.
Ja.
En er zijn, dat hoor je van zoveel kanten altijd van... Oh ja, dat is weer een goede renner, want die heeft zo'n FTP en bladibladibla. En ik heb altijd zoiets van, ja jongen, het zal maar worst wezen wat je trapt. Laat maar eens zien in een wedstrijd wat je kan, voordat je mijn respect hebt. Niet zo mijn respect hebt, maar dat zeg ik een beetje arrogant. Maar voordat ik geloof dat je een goede wielrenner bent. Ik bedoel, je kan best hard trappen, maar dat doet me niet zoveel.
Ja,
maar... Ben je eigenlijk wel eens hard gevallen?
Nee. Ja, maar niet hard. In wielrentermen niet.
Want ik vind altijd van dat fictie fietsen, dat is echt gewoon super gevaarlijk. Want het leukste is natuurlijk om dit, zoals je vertelt, door de stad te doen, lekker door het rood, stoepje op, net voor de auto langs.
Ja, dat noemen we dan een alleycat. Dus dat heb ik ook...
Stiekem. Een alleycat? Ja, dan ben jij een alleycat?
Nee. Een alleycat, dat is een wedstrijd. Dat is eigenlijk een soort van half illegaal georganiseerde wedstrijd. Begin je ergens in de stad met z'n allen. En dan zijn er iets van 4-5 checkpoints. En je krijgt bij de start krijg je 1 checkpoint. En dan zie je maar hoe je daar komt. Is geen route dus. En dan rij je gewoon volle bak met z'n allen door de stad naar de checkpoint toe. Je ziet maar hoe je er komt of wie er als eerste is. Bij de checkpoint krijg je een volgende checkpoint. Krijg je een stempel op je hand of whatever. En wie het eerste bij het laatste is met alle stempels of stickers of weet ik veel, die wint.
Wat leuk. Wij noemen dit de Roland Taarn verrassingskoers. Ja.
Maar kan je dit niet een keer met Wilco Kelderman gaan doen? Ik denk dat dit
echt het stomste idee
dat
ooit.
Dat is denk ik inderdaad het stomste idee ooit. Ja.
Beetje oefenen. Het is gewoon...
Maar een goede vraag, want jij zei net toen we elkaar bij binnenkomst even spraken, dat je hebt nog nooit iets gebroken, hè?
Nee.
Dus dat vond ik al vet.
Dat ik nog een keer afgelopen.
En Tim, onze theorie over dat we vinden dat elke wielrenner op judo lessen zou moeten volgen. Zodat hij beter leert vallen. Dat heeft Ieder dus gewoon gedaan.
Ja.
Je hebt echt gewoon judo lessen gevolgd hiervoor.
Nou, lessen niet. Maar ik weet nog wel heel goed dat we met de juniorenclub van Riester zijn we inderdaad een keer Nico Albert, dat was mijn trainer van toen, daar heb ik nog steeds heel goed contact mee. Die had een goede vriend van hem, waar we af en toe weer eens mee gingen mountainbiken. Was altijd avontuur en lachen, want die was echt een hele grote, brede gast. En die had ons toen een keertje meegenomen op zo'n valtraining. Ja. In een judoka-zaal was dat.
Maar is het zo fijn om te horen? Ja, maar dat dit daadwerkelijk gebeurt.
Maar Willem, we hebben het echt al een tijdje niet meer over deze theorie gehad. Maar het komt toch terug.
Ja.
Maar is het echt wel eens gebeurd dat je gevallen bent en dat je afgeslagen hebt? Zeg maar, zo, met judo moet je altijd zo heel hard slaan.
Oh, zo afgeslagen.
Heb je dat wel eens gedaan?
Nee, maar we hebben daar geleerd om te rollen. En dat heb ik wel gedaan, ja.
Maar de rol eindigt met het afslaan. Ah, ja. Dat is eigenlijk de officiële manier van vallen.
Oef. Nou, dan hebben we het misschien niet echt op de judoka manier gedaan.
Maar je moet dit echt tegen Wilco Kelderman vertellen. Dat hij dit moet leren. Dat hij dit moet doen. Wij krijgen dit nooit tussen zijn oren. Maar dit is de redding van Wilco, denk ik.
Ja, zeker. Ja, als je wat vaker valt, dan kan je ook maar goed vallen.
Ja.
Wie viel er nou in de Romandie afgelopen weekend? Wie gleed er nou in de regen zo in een bocht uit? Die zo tegen zo'n paaltje aangleed? Die kon ook heel goed vallen.
Geen idee. Nou, Geraint Thomas, die viel in de sprint, in de eindsprint.
Nee. Het was tijdens de afdaling, in de regen, gleed iemand onderuit.
Oh, Kuhn, volgens mij.
Ja, het was Kuhn. Ja, inderdaad. Maar die knalde echt keihard tegen zo'n bordje aan de zijkant. Ja. Maar die deed dat dus heel erg goed. Want die stond ook gelijk weer op en fietste gewoon weer door. Ja. En het zag spectaculair uit. Hij vloog ook echt een beetje in de lucht.
Hij had wel een beetje mazzel dat het nat was. Dus dat hij gleed heel goed door.
Af en toe is het geluk en af en toe is het ook wel een beetje skills, denk ik. Maar
ja, het is sowieso natuurlijk skills om op je fiets te blijven zitten. Maar inderdaad, ik vind altijd dat een gemiddelde wielrenner echt onderschat hoe de valtechniek je echt kan helpen om schade te voorkomen. Ik bedoel, ja. Het is gewoon, weet je, je ziet zo vaak dat een renner dan zijn arm uitsteekt als hij valt, weet je wel, als om zo de val te breken. Maar daardoor breek je dus je sleutelbeen. Ja. Dus als je, ik ben heel blij.
Missen.
Ik heb eindelijk iemand die. Ik word hier heel gelukkig van.
Nee, maar het is heel goed. Je thees wordt bewezen. Ja. Maar als je dit allemaal zo vertelt, hè, dan denk ik van, ik ben nu het einde van je contract. Bij Bora komt eraan. Dat zou een mooi bruggetje naar van die filmpjes van Education First zijn. Op Instagram. Ja, dit soort. Gewoon op je fictie en dan van die judoval. Dat past echt perfect.
Wat is de status van je contract? Wordt er al gesproken over verlenging?
Ja, er is wel inderdaad al het een en ander gaande. Voor mij is dat natuurlijk best wel voordelig, omdat ik het goed heb gedaan de laatste tijd.
Wou ik zeggen.
Dus het management.
En interesse zal het niet ontbreken.
Nee. Dat is inderdaad best wel aanwezig, die interesse. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoeveel ik daarover kan zeggen.
Nee, ik ik ook niet.
Probeer me ermee in te luizen, ja.
Ja. Maar het is misschien wel leuk om. Hoe denk jij daarover na? Dus je hebt het op zich goed naar je zin bij Bora, denk ik.
Ja, heel erg.
Ja, het gaat dus
hoe denk ik daarover na? Ja. Ik heb zoiets, ik heb het heel erg naar mijn zin hier.
Yeah.
Ik zit er pas 2 jaar. 2 jaar is lang, maar het is ook niet lang. Mm-hmm. Dus ik heb zelf zoiets van, hoezo zou ik nu al weggaan? Met die gedachte ben ik eigenlijk wel een beetje het hele traject ingegaan.
Yeah. Ja, precies. En dan gaat het gesprek alleen over lengte van contract of salaris of zo? Of ook over kansen die je gaat krijgen in de komende jaren? En ontwikkeltrajecten en zo?
Nou, dat gaat eigenlijk.
Of gaat het helemaal langs jou heen? Dat kan natuurlijk ook, hè?
Het gaat redelijk langs mij heen, maar ik weet wel. Zonder dat jij daar eigenlijk heel erg woorden aan vuil hoeft te maken. Wat er met mij in deze ploeg gaat gebeuren de komende jaren.
Mm-hmm.
Dus in dat opzicht, nee. Maar toch ook weer, ja, het is een beetje raar om uit te leggen. Maar ik weet wel dat ik gewoon meer kans ga krijgen de komende jaren.
Ja.
Omdat. Ja, ik heb laten zien dat ik die kansen kan nemen als ze me die geven. De ploeg die wil me die gaan geven in de komende jaren. Dus ja.
Oké. Okay. En als wat voor soort renner beschouwen ze jou dan?
Dus toen ik bij de ploeg kwam, was het nog best wel onduidelijk. Van word ik een beetje een ronde renner van een week?
Dit is waar wij nu ook zitten.
Ja. Ik denk waar heel veel
idolaten.
Een mooi woord. Ik ben er zelf toch wel na dit jaar wel achter gekomen vooral misschien wel meer wat ik wil dan waar ik goed in ben. Mm-hmm. Ik heb wel door dat ik eendagswedstrijden leuker vind dan rondewerk. Ook de manier van leven bevalt me meer van... gewoon het hele ronde werk, leventje. Je moet echt klimmer zijn om ronderenner te zijn. Je kan niet prima klimmer zijn en klassementsrenner zijn. Je moet supergoede klimmer zijn en de rest ook kunnen. Ja. Maar niet andersom.
En daar hoort dan ook een soort manier van leven
bij. Ja, hoogtestages, je eten afwegen, serieus zijn. Ja, echt noem het maar op.
Echt monniken, ja.
Ja, en ik heb dat ondertussen al een paar keer eerder gezegd. Maar ja, dat past gewoon niet helemaal bij mij.
Ja.
Dus ik heb liever dat ik dan wat meer op eendagswerk focus. En misschien het hele monniken. Tuurlijk leef ik voor mijn sport en doe ik er alles aan. Mm-hmm. Maar wellicht op een ietsjes andere manier dan die echte klassementsklimmers zijn. Ja. Dus daarom heb ik, weet je, misschien kan ik het allebei wel, maar ik vind dit leuker. Dus daarom kies ik, en daar heb ik het ook met de ploeg over gehad, dat ik me liever ga focussen op eendagswerk en af en toe kans ga pakken in etappes, dan dat ik alles eraan ga doen om een keertje top 10 te rijden in een klassement. Want dit geeft me zoveel meer plezier.
Maar is het toch ook... dat het leuk is toch ook een voorwaarde voor succes.
Dus vind ik wel, ja. Ja.
Maar dit, ik bedoel, we hadden je Tijmen Arendsman ook aan tafel. Dat is een jongen die wel bereid is, zeg maar. En graag en heel graag als een monnik wil leven.
Ja,
respectvol
ook.
Ja, nee, maar ik bedoel, hij vindt dat leuk. Dat is waarom het lukt, zeg maar. Waarom het, dus ik snap heel goed dat als je dat niet leuk vindt... of dat je dat niet ligt,
waarom zou je het doen dan, toch?
Ja, maar dus zou het ook nooit succesvol worden?
Nee.
Want
nee.
Het is gewoon een voorwaarde om dat vol te houden ook, zo'n soort...
Ja, dat moet je leuk vinden. En ja, als je dat niet vindt, dan moet je wat anders gaan doen.
Ja.
En gelukkig kan ik het ook wel een beetje. Anders zou ik... hier niet zitten, zeg maar met...
Hier in deze studio bij de Roland Taar.
Dat ook, ja. Maar ik denk dat ik gewoon goed op weg ben zoals ik bezig ben.
Ja.
En dan moet ik gewoon doortrekken.
Maar wacht even, ik hoor je eigenlijk... dit klinkt alsof je bij Bora gaat blijven. Of Dave Brailsford is een volger van ons natuurlijk.
Is een vriend van Tim. Twitter vriend van Tim.
Mag hij nog wel bellen? Of is het allemaal eigenlijk
van
al...
Mij mag je bellen hoor, tuurlijk. Gezellig even praten.
Het is nog niet beklonken.
Nee.
Ah, ja. Heb je dan, een droomploeg waarvoor je zou rijden? Of is dit Bora al?
Droomploeg zou ik niet zeggen. Maar ik heb eigenlijk wel een beetje voor mezelf al... niet echt gezegd. Maar ik denk, en dan zeg ik heel nadrukkelijk denk... dat ik eigenlijk wel maar bij 3 ploegen een beetje op mijn plek... of misschien 4 op mijn plek zou zitten. En dat is bij Bora.
IF.
IF inderdaad.
Yes.
En bij niet Mitchelton. Ja. Moet ik dan zeggen Bike Exchange.
Ja, Bike Exchange. Ja. Jeetje, die ploeg is zo populair. Elke renner noemt dat als
ja, maar dat is gewoon omdat het daar relaxed eraan toe gaat.
Ja, het is een beetje die Aussie life.
Ja, ik heb ook eigenlijk elke Australiër die ik ken is een vriend van me. Of tenminste, ja, die ik ken, zeg maar.
Ja.
Ik kan het gewoon goed met ze vinden over het algemeen. En ze zijn gewoon relaxed gasten, ja.
Ja.
En zo'n als je in zo'n ploeg zit waar er geen woord wordt gezegd aan tafel en zo'n onaangenaam sfeertje hangt, ja, daar word ik niet blij van.
Ja, ja. Nee, dat snap ik heel goed.
Dus dat, in mijn hoofd.
Of ik bedoel, onaangenaam is niet, maar je noemde net DSM bijvoorbeeld al. Weet je wel, wat natuurlijk een voorbeeld is van een ploeg die super gestructureerd.
Ja.
Bedoel, dat moet je ook liggen als renner.
Ja. Maar als ik zo van Wilco hoort hoe soort van bevrijd hij zich voelt. Misschien moet ik dat niet zeggen. Maar,
ja. Volgens mij heeft hij dat al vaker gezegd. Ja, toch? Dat is toch gewoon, en is ook wel algemeen bekend.
Ja, dan besef ik alleen maar meer van oké, daar moet ik niet heen.
Ja.
Ik vind het wel mooi hoor, ook dat die twee uitersten bestaan hoor. Want het is ook leuk dat...
Echt, hè?
Dat een protocollenploeg bestaat. Ik denk dat de Ineos een soort volmaakte versie daarvan is.
Ja. Ja, ik vind het inderdaad ook mooi dat het allebei kan. En dat je ook maar ziet dat het een werkt, maar dat het ander ook werkt.
Ja. Maar je zei de 4, hè? Dus IF.
Ja, daar zit ik.
Dan de 4e?
Ja, dat weet ik zelf ook niet zo goed. Maar ik bedoel, met die 4e bedoel ik meer te zeggen. Er zijn vast en zeker ook ploegen waarvan ik niet heel veel contact heb met renners. Dus ik niet zo goed weet hoe het daaraan toe gaat.
Precies. Maar is het dan, heb jij dan niet ergens in je achterhoofd van ook, of doet dat helemaal niet de zaken, dat je Jumbo Visma is natuurlijk de Nederlandse trots.
Ja.
Heb je dan nog het gevoel, dat lijkt me, omdat het de Nederlandse ploeg is, zou ik daar ook graag voor rijden? Of speelt dat helemaal niet?
Ik zou niet zeggen helemaal niet, maar het heeft niet een mega grote invloed, nee.
Zie je, dat is al vaak bij renners. Dus, terwijl wij natuurlijk als soort wielerwatchers het liefst hebben dat al ons talent bij elkaar in Jumbo-Visma gaat rijden. Nee, bij Astana, dat hebben we het liefst. Dat zijn ook vrienden van de show.
Ja, Willem, als jij een ploeg mag kiezen voor ieder?
Daar ben ik ook benieuwd.
Ja, ik vind Bora vind ik heel tof. Vind ik echt een vette ploeg. Ja. En ook, het is heel leuk. Het is natuurlijk echt een grotere ploeg dan die andere. Dan IF of dan Mitchelton of Bike Exchange. Ja. Moet iedere keer nog nadenken hoe ze eigenlijk heten.
Ja, het is lastig als dat elk jaar verandert.
Ja, maar dus op zich. En het lijkt me heel... Ja, ik weet niet. Het lijkt me wat jij beschrijft over dat trainingskamp. Dat is mijn beeld ook wel, weet je wel. Dus zijn gewoon, ja, een beetje rauwe, toffe... Leuke gasten. Ja, ik kan me wel voorstellen dat je daar nou je zin hebt. Maar dat Bike Exchange, dat zou mij ook wel trekken. En IF denk ik vooral, ja, die hebben gewoon vette shirtjes. dat is wel echt leuk. Dat is leuk om in de rond te reizen. Leuker dan dan in een wanty-shirt.
Goh, zeg dat wel.
Ja. Maar ook een soort fietscultuur, zeg maar, omheen. Dat is ook wel een goede match.
Nou, dus dat is natuurlijk, zeker met die fictie... liefde en zo. Ja. Weet je wel, is natuurlijk. IF heeft natuurlijk dat alternatieve raceprogramma. Dat ze dan in Amerika al die Dirty Kenza en zo gaan rijden.
Ja, wat ik mooi vind aan die ploeg is dat ze gewoon heel erg open-minded zijn. En over het algemeen zijn de meeste wielrenploegen best wel gewoon. Ja, close-minded. En alles wat nieuw is een beetje gek en zo.
Ja.
En daar zo pakken ze het juist wel met beide handen aan wat een beetje gek is. En dat vind ik mooi.
Ja.
Dat trekt mij daar zeker wel in aan, ja.
Wanneer wordt het bekend waar je gaat
fietsen? Ja, komende maand, denk ik. Ik zou het niet weten, nee. Ja.
Dus mag het niet officieel pas bekend worden vanaf 1 augustus? Als je,
misschien ook wel.
Als je verlengt is het volgens mij eerder. Dan zal het niet uitmaken, maar zoiets is het. Er zit zo'n gekke regel in.
Ja, nee, dat is denk ik 1 augustus is als je stagiair wordt of zo.
Oh ja.
Dat is die datum.
Okay.
Maar bekend, want afgelopen week werd ook bekendgemaakt dat Emu bij de ploeg blijft.
Ja, Emu?
Emmanuel Boegman. Ja, we hebben een hoop bijnamen bij de ploeg.
Emu en Connie.
Ja, zullen we even wat vragen uit de postzak halen?
Ja, ja, precies. Want we hadden natuurlijk op Instagram en Twitter en... en op Vriend van de Show hadden we onze luisteraars gevraagd om vragen voor jou.
Op de gram en op Twitter.
De gram of Twitter. Mm. Heel veel reacties. Je hebt echt, dus Ieder Schelling effect is wel echt goed. Je hebt een goed voorjaar gehad. Dan krijg je dus meteen, je hebt je in de aandacht gefietst.
Mm-hmm.
Heb jij er eentje die je graag wil stellen, Tim?
Iemand vraagt hier, wat is het beste rondje in de buurt van Den Haag?
Toch gewoon lekker door de duintjes naar Zandvoort, hoor. Heerlijk. Gaat niet vervelen.
Dat vroegen Bas de Bruin en Lars Reeselman. Dus gewoon de duin in. Dat
ja, een beetje een saai antwoord, maar het blijft gewoon prachtig.
Ja, vind ik ook. Ja. Vind ik ook. Wel wind mee. Anders is de duinen vind ik echt de hel.
Ja, dat is toch wel lekker, hè? Windje mee.
Ja.
Maar moet jij niet zoals iedereen ook gewoon in de bergen ergens gaan wonen?
Ja, dat duin is net op bergen, man.
Oh, sorry hoor.
Berg genoeg, jongen.
Ja.
Zwaar.
Nee, maar dit is een goede vraag. Dus,
nee, daar zit dat in.
Ja, nee, maar dus je hebt heel veel renners die natuurlijk op een gegeven moment naar Girona of naar Monaco verhuizen. Naar Monaco vooral. Niet alleen vanwege de locatie, zeg maar. Is dat iets wat voor jou in de toekomst een optie wordt?
Ja, dat denk ik wel. Ik kom ook heel graag in Girona. Mm-hmm. Ik ben ondertussen echt al... minstens 10 keer geweest. Ja. Altijd als ik iets zelf organiseer, dan is het wel daar zo.
Ja.
Dus het is wel een plekje waar ik me ook al gewoon thuis voel. En waar ik heel graag kom. Dus het kan zomaar zijn dat ik daar in de toekomst nog vaker ben te vinden.
En maar ook dan dat je er naartoe verhuist?
Of... Verhuizen niet, nee. Ik blijf toch wat trouwen aan Den Haag, ja.
Ja?
Nee, daar ga ik niet zomaar weg.
Willem, Hanna zit hier ook in de studio, jouw vriendin. Ja. Dat kan je niet. Willem, je kan hem niet dwingen om nu te zeggen dat hij naar Monaco gaat verhuizen.
Maar er zijn ergere dingen dan verhuizen naar Spanje, hoor, Tim.
Ben je wel eens in Monaco geweest, Hanna? Misschien in ieder geval een tripje proberen. Gewoon even kijken, want Sagan woont in Monaco,
klopt.
Vraag even of je een keer langs mag.
Ja, dat zal niet verkeerd zijn, denk ik.
Gewoon even een kopje koffie bij
Alhoewel, zal die daar denk ik ook niet eens het grootste huis hebben. Want een klein kidsflatje daar is al 4 miljoen, geloof ik.
Ja, niemand heeft daar een groot huis. Nee, ja? Het is allemaal appartementjes.
Ja.
Heet hij Peto? Noem je hem zo? Hoe noem je hem?
Nee, ja, dat staat op zijn Instagram. Hè, maar
Peter Sagan, ja.
Niemand die noemt hem echt zo.
Hoe noem je hem dan?
Peter.
Ah, ja.
Het is verrassend.
Niks is voorspelbaar. We hebben nog geen één naam, hebben we goed voorspeld.
Ja, is waar. Even kijken. Vraag van Michiel Verfai. Wat is je favoriete wielermoment dat je live op tv zag?
Ik vond vorig jaar, 2019, die heb ik ook gewoon live gekeken. Toen Mathieu won. Ja, dat was echt heel dik.
Amstel Gold Race.
Ja, dat was echt wel een momentje van holy fuck, wat gebeurt hier nou? En zo mooi dat dat onverwachts uit de hoek komt. Vind ik leuk om te zien dat niet elke wielerwedstrijd volgens het standaard riedeltje gaat.
Ja, het is wel een renner ook die wel wat met jou gemeen heeft in zeg maar zijn benadering van de koers, toch?
Ja, ik denk ook wel dat hij doet wat hij leuk vindt en dat dat belangrijk voor hem is. Ik ken hem persoonlijk nog niet echt goed. Dus dat vind ik ook lastig zeggen dan, maar...
Mm-hmm. Hey, Alpecin Phoenix, dat is natuurlijk ook een ploeg voor jou.
Hey.
Ja. Dat was, misschien is dat de nummer 4.
Wellicht. Misschien is dat de nummer 4. Ja, wat
die
ik zeg.
Die voelt ook wel zo een beetje die hoek, toch? Mm-hmm.
Goede match voelt dat wel. Dat kan ik me voorstellen. Ook met de nadruk op de klassiekers.
Maar die wordt hem niet, want anders had je hem wel genoemd.
Die nummer 4, dat kunnen de meerdere zijn.
Ik weet niet of dat mag. Ik weet niet of dat binnen de regels valt.
Nou,
schrijf het gewoon op.
Ja. Okay.
En Ewouta vraagt, welke ronde zou je het liefst winnen?
Welke ronde?
Ja, of welke wedstrijd?
Nee, welke ronde? Nee,
vraag. Sorry, Jezus.
Want wedstrijd hebben we al gevraagd. Dat is Amstel Gold Race. Ja.
Mag ik dan wel Ronde van Vlaanderen zeggen? Of is dat geen ronde?
Oh, goeie hek.
Ja.
Ja, Ronde van Vlaanderen?
Ja, dat vind ik wel ook een hele mooie wedstrijd.
Maar oké, Ronde van Vlaanderen. Maar
heb je hem wel eens gereden?
Nee. Ik zou hem vorig jaar doen, maar toen werd ik naar de Vuelta gestuurd. Dus toen kon ik daar niet meer starten.
Oh ja.
Maar Ewouta bedoelt denk ik welke grote ronde? Als jij mag kiezen.
Nou, dan kies ik de Tour de France. Ja. Ja, sorry Ewout, maar dat is niet zo'n moeilijke vraag.
Ja. Heb je, zei je voor een grote ronde op de planning dit jaar?
Nog niet. Of tenminste, ik weet nu mijn eerste 3 wedstrijden van in juni. Mm-hmm. Maar voor de rest weet ik nog niet zoveel.
Wat ga je rijden?
Ik begin met Grippingen in Zwitserland. De Elfstedentocht, niet in Friesland, maar in België.
Ja.
En dan de Ronde van België.
Oké.
Dus nog niet heel mooie wedstrijden. Maar ik weet daarna...
Maar is het nog niet E-League, deze wedstrijden?
Nee. Of tenminste, nee, dat denk ik niet.
Oké. Waar hoop je op?
Ik hoop dat ik wel weer terug mag naar de Vuelta. Vond ik super vet om te rijden vorig jaar.
Ja.
En de Giro, die start ik niet, want die begint overmorgen.
Ja.
De Tour, die rijd ik ook geloof ik niet. Tenminste, dat weet ik zeker.
Olympische Spelen? Staat die Olympische Spelen met een...
Ja, ik sta wel op de voorselectie.
Heb je al een vaccin gehad? Maar,
nee. Nee.
Oeh, dat is een slecht teken.
Dat is een slecht teken. Ja. Nee, dus dat gaat hem...
Welke voorselectie sta je dan precies?
Dus dat gaat hem denk ik ook niet worden. Maar nee.
Maar serieus, dat is pas echt een vette koers om te winnen.
Ja, dat is echt een hele coole.
Ja.
Ja, maar je hebt Mollema opgeschreven, toch? Van de Olympische Spelen.
Zeker, maar dat is niet per se... Nou ja, ik weet niet. Heb je het parcours bekeken van de Olympische Spelen? De Tokio...
Een klein beetje.
Is dat iets wat jou zou moeten liggen?
Jawel.
Als
ik echt focus op het klimmen een beetje voor een tijdje... dan kan me dat wel liggen, ja.
Maar ik bedoel... dan heb je toch nog best wel kans dat je mee kunt. Heel veel andere smaken hebben we toch niet. We hebben 5 man die mogen starten.
Ik geloof dan 4, omdat Jan-Willem van Schip, die ging dan voor de baan mee. En een extra plekje, weet ik het.
Ja.
Dus dan zijn er nog 4 over, ja. Om mezelf daar dan in te zetten in die lijstje van 4. Dat vind ik zelf een beetje voorbarig, hoor. En dan denk ik echt wel dat er wel
maar Mollema
gasten
is,
die dat meer verdienen.
Mollema
misschien...
is zeker. Maar verder is toch niet.
Ik zou
gasten, niet... Wie verdient het meer dan?
Misschien dat ik het aan dit voorjaar heb verdiend. Maar ik vind wel... Dat ook een beetje... Ja, ik kom net kijken. Ik bedoel, andere jongens die hebben al zoveel meer laten zien.
Ja.
En dan vind ik wel dat het verleden ook gewoon geldt. Ja, zo eerlijk ben ik ook.
Nou, ik snap dat je niet zelf wil zeggen. Maar wij vinden het...
Wij hebben je nu op...
Best wel...
Nou, bedankt.
We hebben je in de koelkast hebben een vaccin voor je liggen.
Hey, relax. Daar, kom maar op met dat trickje.
Moet je altijd mee oppassen als wielrenner, hè?
Ja, kom maar op met dat trickje.
Oh, zo, deze was quote uit.
Ja,
Kun
je dit dan nog uitknippen? Of,
Gewoon alleen maar het...
We hebben hem te pakken.
Ik had ook een leuke vraag van Repelsteeltje. Die vroeg...
Een leuke naam.
Ja, Repelsteeltje.
Zo heet hij, die kan er niks aan doen.
Ja. Wie was de meest talentvolle ploeggenoot met wie je samenreed bij SEG?
Fabio.
Jacobsen.
Jacobsen,
ja.
Ja, 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 dat is...
waarom dan?
Hoe hij rijdt, dat ten eerste natuurlijk. Hoe ongelooflijk goed hij is. Maar ook om de persoon wie hij is.
Mm-hmm.
Ja, die... Toen bij Seggel was hij zo'n leider. En zo'n krachtig persoon. En ja, dat heeft nu al de hele wereld gezien.
Ja.
Dus dat is wel een makkelijk antwoord, ja. Dat
hoe
is
heb jij die periode beleefd dat het, na de Ronde van Polen? Want je kent hem dus ook goed.
Ja, ik heb als eerstejaars belofte reden samen in de ploeg. Dus ik ken Fabio zeker wel een beetje. Het is niet dat we nog app-contact hartstikke vaak hebben of weet ik veel wat. Maar bij de koers spreek ik hem altijd natuurlijk even.
Ja.
Dus dat deed me wel wat. Ja, nou niet wel wat, maar best wel meer dan wat. Het is heel naar om zulk nieuws te krijgen. En,
had je het, zag je het gebeuren? Of
nee,
je
ik heb het niet live gezien. Terug zie je het dan een keertje per ongeluk. Ja, niet dat ik dat dan graag wil zien, maar
het
zie je dan op zo'n filmpje langs de social flitsen. Ja, het is niet fijn om dat te zien. Het is gewoon echt kut, om het zo maar te zeggen. En ja, ik ben wel echt ongelooflijk blij dat hij al staat waar hij weer staat op het moment.
Ja.
En dat had eigenlijk niemand gedacht die week na, misschien zelfs die maand na het ongeval.
Ja.
Dus ja, daar ben ik blij mee. En ik weet ook dat het een vechter is. Dus dat is mooi dat het goed gaat.
Heb je hem alweer gesproken sinds je weer aan koers is?
Nog niet heel erg, nee. Nee.
Heb je of zo, zoiets?
Maar ik weet ook... Weet je, soms als ik goed rijd, dan krijg je zo heel veel appjes. En dan persoonlijk denk ik dan van, wat heeft hij dan nog aan een appje van mij?
Mm-hmm.
Ja, wordt hij daar dan blijer van? Dan denk ik, want ik weet dat hij er dan nog 15 keer zoveel krijgt als ik.
Ja.
Dus dan denk ik, ik bespaar hem die dankjewel zeggen tegen mij.
Ja, ja,
ik denk wel aan hem.
Ja.
Dus dat gaat dan via de lucht wel.
En als je dan zo, als je dan zoiets ziet gebeuren, ik bedoel, ja... Maak jij zelf wel zorgen over je eigen veiligheid in de koers?
Heel af en toe. Als ik dan zo... Als ik tijd heb om na te denken, zeg maar.
Ja.
En we zitten zo even iets gevaarlijks te doen. Dan denk ik af en toe... Oh jongens, wat zijn we toch aan het doen met z'n allen?
Weet je nog wanneer je dat had?
Ikke? Nee. Nee, dat is gewoon heel af en toe als het zo wat rustiger gaat. Maar je rijdt dan wel zo'n afdalingje in. En je krijgt toch nog even een sweeper van iemand. En je zit op een centimeter van een stoepje. Waarvan je weet als je dat 2 centimeter was. Dan was je op je bek gegaan.
Ja.
En je rijdt met 70 per uur. Dan denk je toch wel van oeh. Fuck.
Maar het is zo vaak. Dat is natuurlijk, het gaat zo vaak net goed.
Ja.
Dat is echt. Dat blijft natuurlijk bizar. Dat gewoon. Ja.
Ja. Ja, zeker de laatste 2 jaar eigenlijk bij mij is het zo. Heb ik echt al best wel vaak. Dat ik denk shit. Dat ging inderdaad maar net goed.
Ja.
En waar we het net over hadden, is dat geluk of is dat toch ook een beetje skill? Ik denk een beetje van beide.
Ja, nee, precies. Ja, maar zelfs met de beste, kijk, dat kan natuurlijk altijd. Iemand anders kan ook een fout, maar Fabio Jacobs is ook een super geskilde renner. Maar als iemand voor je net een fout maakt en het gat dichtgooit of een sweeper maakt, zoals Groenewegen deed, zeg maar, ja, wat kun je nou doen? Weet je, dat is echt. Je bent gewoon afhankelijk van de ander ook.
Zo gek dat sommige renners vallen eigenlijk bijna nooit. Ik zag toen Sagan op een gegeven moment volgens mij in de Ronde van Vlaanderen een keer viel.
Ja.
Toen dacht ik, maar die valt eigenlijk nooit.
Ja, ja, dus er zit toch wel aan een kern van waarheid in. Hè? Dat de geskilde renners toch minder vallen. En dat het, ja, geluk dwing je ook af tot op een bepaald moment, denk ik.
Ja, bij Sagan zit er denk ik nog, los van dat hij super skills heeft. Maar deze theorie moet jij maar even bevestigen of ontkrachten. Ik heb ook altijd wel het idee, het maakt wel uit wie er rondrijdt in de peloton. Dus Sagan is natuurlijk zo'n supersteg. En zo die ook zeg maar het aura van supersteg heeft. Die geef je ook niet zomaar even een kwak.
Is zo.
Toch? Je moet ook die positie moet je toch ook een beetje...
Klopt.
Op een gegeven moment bereik je zo'n positie, denk ik, in een peloton.
Ja, maar moet ik ook zeggen, de meeste valpartijen, die gebeuren niet omdat je een kwak krijgt. Maar die gebeuren gewoon puur omdat er mensen voor je op de grond liggen.
Ja.
Waar je niet meer omheen kan sturen.
Ja. Dus daar heeft Sagan niks aan zijn status.
Nee, in die zin niet.
Ja, behalve dat hij heel goed kan sturen en er dus de kans heeft om er omheen te komen.
Natuurlijk gebeuren er ook valpartijen wel dat als iemand de kwak krijgt. Maar dat is dan zeg maar de eerste die valt. Maar gemiddeld is een valpartij zo 5 tot 10 man of zo.
Ja.
Tenzij het echt in je eentje is of zo. Maar, dus dan zijn er altijd heel veel de dupe van degene die voor je op je bek gaan.
Maar is dat dan ook een dynamiek die jij in het peloton moet leren kennen? Dus ik kan me voorstellen, dat is volgens mij ook wel bekend, weet je, dat het een aantal renners zijn die dan bekend zijn als brokkenpiloot. Waar dan, als je slim bent, ga je daar niet bij in de buurt rijden. Want dan is de kans dat je zelf valt ook groter. Dat kan me ook voorstellen dat je dat ook soort learning curve is in een als jonge renner. Om te gewoon te ontdekken van hoe gaat dat dan in een profpeloton. En hoe is die hiërarchie hier? En met wie moet ik in de buurt blijven en wie niet? En...
Ja, dat valt eigenlijk mee, moet ik zeggen hoor. Dat heb ik niet heel erg in de gaten. Misschien doe ik dat wel, maar onbewust.
Ja.
Dat zou ik niet zo goed weten. Ja, af en toe gebeurt er wat om je heen. En dan denk je, oké, ik ga wel even naar de andere kant. Maar dan kan het daar ook weer gebeuren, weet je. Dat is,
zijn er jongens in jouw ploeg die je helpen om dat te leren? Of die je vertellen van, dit zijn mijn ervaringen. Of je moet hier even opletten.
Ja, in kleine dingetjes.
Mm-hmm.
Niet mega, moet ik zeggen.
Ja.
Het is ook wel zo dat ik van zeg af kwam. En dat ik eigenlijk gewoon... bedenk ik me nu achteraf, hè? Dat ik wel al veel wist. En ik zie ook jongere gasten in het peloton die meer hulp nodig hebben. We hebben nu bijvoorbeeld een 19-jarige gast. Die heeft 1 jaartje als belofte gereden en 1 wedstrijd als belofte ook gereden, omdat het coronajaar was.
Wie is
het? Dat is Frederik Wandal uit Denemarken.
Ja, klinkt als een Deen ook.
maar daarbij zie je wel dat hij meer hulp nodig heeft dan, ik durf wel te zeggen, elke gast die slaagt van zeg.
Ja,
ah, ja.
Omdat daar gewoon waarschijnlijk heel veel aandacht is voor dat soort dingen.
Ja,
ja.
En daar leer je ook al veel van de jongens die nog net geen prof zijn geworden, maar die er wel tegenaan hikken of zo.
Ja.
Heb je eigenlijk al wel eens iemand boos gemaakt door tegen iemand aan te
fietsen? Oh, vast en zeker. Ja. Ja, elke wedstrijd wel, denk ik.
Ja? Worden mensen vaak boos op je?
Oh ja, tuurlijk. Maar niet alleen op mij. In het heel peloton gaat hij elke 5 seconden wel eens geld wordt uit.
Ja. Maar wij hebben dus bij de Rode Lantaarn is altijd op zoek naar nieuwe aardsvijanden. Ah. Heb je al ruzie gemaakt met iemand?
Kunnen we al iemand namens jou haten? Of voor jou haten? Jinxen, dat doen we graag.
Zo hebben Simon Yates ooit de Giro opgenomen.
Ik heb er wel eentje. Maar
ruimt het op?
Die staat best wel ver van mij af. Waar ruimt het op?
Nee, zeg gewoon.
Party. Ruimt het op.
Party.
Thomas Party, die linksback van Arsenal.
Had je de verdedigende middenvelder van Arsenal? Nee, Party heeft, denk ik. Wie is dat dan? Willem.
Ik weet niet.
Help me even. Nee, wie is dat dan?
Hij rijdt wel bij de ploeg waarvan jullie het net veel over hebben gehad.
Party. You.
Carthy. Ain't no party with you, Carthy.
Hoezo? You, Carthy is hartstikke aardige, lieve jongen.
Ja, weet je wat dat ook
Willem,
is?
Dit is meestal, niet de goede mentaliteit.
Meestal is het degene die het meest ruzie hebt in het peloton.
Ja.
Kan je het achteraf het best mee vinden.
Ja.
Ja, ja.
Maar op het moment...
Wat is hier gebeurd? Wat jou en you, Carthy uit elkaar heeft gedreven?
waar het begon is een beetje... vorig jaar Vuelta, toen was ik lekker met Felix bezig. Toen reden wij met z'n tweeën gewoon een hele goede positie, ergens een klimmetje op. Toen kwam hij naast ons rijden. En die gast die begon tegen me aan te lullen, maar heel zachtjes, alsof hij aan het fluisteren was.
Ja.
En hij bleef naast.
Ja.
Goede psychologische oorlogsvoering.
Hij bleef een beetje naast me rijden en een beetje mij lopen duwen. Dus ik een beetje terugduwen natuurlijk, van fuck off, dit is mijn ons plekje. En hij bleef zo een beetje zachtjes dingen tegen me zeggen. En meestal als je iets zegt tegen iemand, dan is het van fuck off, weet je, hard of zo.
Ja.
Dus op een gegeven moment zeg ik, hey bro, you're talking to me or what? En toen voelde hij zich een beetje lullig of zo, dat ik dat tegen hem zei. En sindsdien is het altijd een beetje niet de meeste dikke mik tussen ons.
Het is echt een heel grappige beef. Hij voelt zich gekleineerd, omdat jij het
ja, gekleineerd, ja, ja.
En dan probeerde jou psychologisch gek te maken door tegen je te fluisteren.
Ja.
Nee, ik haat hem nu ook.
Het voelt als iets dat...
Ik haat hem nu ook.
Ja, precies. Volgens mij komt het voort uit onzekerheid bij you.
Ja.
Voelt hij zich gewoon geïmponeerd door al die Bora-jongens.
Toch echt creepy als iemand achter je gaat rijden die de hele tijd tegen je fluistert.
Maar dit is de les van de Rode Lantaarn altijd. Waarom wij nooit... uiteindelijk, zeg maar, we hebben dan om de zoveel tijd een nieuwe aardsvijand en dan blijkt dat altijd super lieve, leuke gasten zijn.
Ja, volgens mij is dat ook wel, maar
ja.
Dan moet ik hem eerst leren kennen.
Ja.
Met wie, even denken hoor, met wie hebben we dit nou ook weer gehad? Want we hebben wel eens dat we echt zo op onze schreden terug moesten keren.
Ja, maar bij iedereen. Ja. Toe.
Oh, maar ik weet ook zeker dat mensen dit over mij denken hoor.
Ja, denk je?
Ja.
Denk je dat mensen jou noemen als... Denk je dat Hugh Carthy jou zou noemen als...
Wellicht wel. Ja, dat zou me niet verbazen.
Ja.
Die schreeuwer. Die gast die net het schreeuwt
Eddie.
Van Bora.
Eddie van Bora.
Ik kan ook altijd wel... Ook al ben ik enorm aan het afzien... kan ik altijd toch nog wel iets uithalen. Dat zit ook een beetje in mij. Dat doe ik dan niet per se expres of zo.
Ja.
Maar dat kunnen niet heel veel gasten waarderen, volgens mij.
Ja, wel leuk. Maar ja, je zit er niet om vrienden te maken, hè? Peloton, nee, toch? Zeg ik altijd maar.
Ja.
Maar we moeten een beetje gaan afronden, jongens. Ik kan nog, laten we ieder nog eentje doen, Willem.
Ja?
Jonas L. en BC Basta vragen waarom je zonder koersbril rijdt.
Oh ja, dat is wel een goede vraag. En dat is me eigenlijk nog nooit echt gevraagd.
Nou, bij deze.
Ja, bij deze dan. waarom? Dat is eigenlijk, ik heb het nooit gedaan, dus het is er nooit echt mee opgegroeid. En als ik zo'n ding opzet, ik vind ze zo ongelooflijk groot. Je halve gezicht verdwijnt erachter. En ik voel me een soort van opgesloten erachter, minder vrij. En je voelt de wind in je ogen. Ik heb een beetje het idee alsof ik een dimensie mis als ik dat ding opzet. En okay. dat is wel de hoofdreden.
Maar krijg je geen waterige ogen?
Nee, daar ben ik volgens mij een beetje voor getraind ondertussen. Ik kan echt 70 per uur een afdaling inrijden zonder ook maar een traantje te laten.
Okay.
Zou het niet een goede trademark zijn als je een duikbrilletje draagt die je zo op je voorhoofd doet? En dan als je gaat dalen en je hebt het nodig vanwege de wind, dat je zo je duikbrilletje
ja,
op doet.
Ja, wellicht.
Of een monocle.
Maar ja,
monocle.
Dan zitten we weer
bij EF Education First.
Dan zitten we weer met dat wielrenwereldje en de sponsoren. Ik reed als junior en nieuweling reed ik altijd met een gouden Ray Berry. Die kocht ik dan in mijn eerste trainingskamp ooit. Op Mallorca waren met wat maten. En er stonden dan van die donkere gasten met die neppe brillen die je dan voor €2 kan kopen.
Ja.
Toen hadden we daar met Martin, mijn maatje, die nu ook nog steeds op hoog niveau fietst. Hadden we wat van die brillen meegenomen. Daar reden we dan altijd mee. Dat is Ray Berry, neppe Ray Ben.
Nice.
Maar dat stond ook gewoon letterlijk op Ray Berry.
Wie is Martin?
Martin Pluto.
En waar zit hij?
Die rijdt nu voor A-Blok. Ook nog hard op weg om prof te worden.
Oh ja.
Gaat het hem ook nog lukken?
Goeie naam wel zeg.
Ja.
Martin Pluto.
Ja. Woont ook in Den Haag. Dus vaste trainingsmaatje ook.
Cool. We hadden HansGrohe.nl. Jouw sponsor had ook een vraag gesteld.
Ah.
Hoe je het vindt om steeds meer in de spotlights te staan?
Ja, goeie ook wel. Leuk. Tot op dit niveau wel. Als het nog heel veel gekker wordt als dit, dan wordt het misschien een beetje
wat
too much.
Wat is dit niveau? Omschrijf eens jouw niveau van spotlights. Af en toe een interview, denk ik.
Af en toe een interview. Af en toe in de duintjes herkend worden. Vind ik lachen. Maar
dat is omdat je gewoon je Bora-pakje aan hebt.
Ja, ja. Ja.
Neem aan dat als jij gewoon aan het wandelen bent door Amsterdam, dat er weinig mensen zullen.
Klopt. Gelukkig. Nee, maar dat vind ik juist fijn.
Zullen gillen.
Ik hoef inderdaad geen.
Behalve Tim.
Ja!
Ik hoef geen. Ik
vanaf
hoef,
nu wel.
Zo, dat hoeft voor mij niet.
Ja.
Dus zoals nu is, vind ik prima. Maar ik vind het ook wel leuk hoor.
Mm-hmm.
Ja, ik vind die media-attentie. Ja, hoort ook gewoon een beetje bij, denk ik. Hoort een soort van bij je baan.
Ja.
Ja.
Ik vind het ook wel een beetje bij Bora horen eigenlijk. Ik vind dat wel een goede typering voor de Bora HansGrohe ploeg. Beetje glamour.
Ja, een beetje rockstars toch?
Beetje rockstar ploeg.
Ja. Ja. Dat is wel een beetje dat niveau wat ze met Sagan hebben.
Ja.
Die gaat misschien ook weg volgend jaar.
Oh ja, ook naar Phoenix.
Nee, de laatste
Phoenix.
Hij zei dus, het laatste gerucht was dus volgens mij of hij tekende bij, maar volgens mij zeiden ze hij is te duur voor zijn prestaties. Of hij ging naar Mobistar.
Oh,
ja.
Ik zou het echt mijn god niet weten, jongens.
Mobistar. Nee, ik
ga er ook niet mee bezig.
Mobistar heb je niet genoemd.
Mobistar.
Ja.
Ik zag op tv dat het een hele leuke ploeg is.
Ja, ja, dit is waar. Mag ik nog één vraag stellen, Tim? Of wil je al...
De dispensatievraag.
Eentje dan.
Moeten we daarna echt gaan afsluiten, Willem.
Oh, ja. Had je Stef Clement gehoord na afloop van de Amstel Gold Race?
Niet persoonlijk, maar ik heb wel een en ander gehoord dat hij iets had gezegd dat ik niet zo... Dat ik niet zo gek moest doen of zoiets.
Ja, er zaten twee. Hij zei dat je nu te oud en te goed bent om alleen de koers te kleuren met een leuke, maar kansloze ontsnapping.
Ja, maar ja, dan weet hij niet wat de ploeg tegen mij heeft gezegd.
Ja, precies. En hij vond ook, dat vond ik precies, dus hiervan dacht ik, ja, oké, dat is onzin. Hij vond ook dat je maniertjes had, zei hij.
Maniertjes?
Ja, ik denk dat hij gewoon, Stef Clement is natuurlijk zo'n degelijke, het is familie van Tim, hè, Stef Clement.
Ja, het is familie van mij.
Ja, maar het is natuurlijk een hele degelijke, saaie renner eigenlijk.
Ja.
En ik denk dat hij natuurlijk doelde op jouw gebaartje en zwaaien naar iemand.
Ja.
Naar wie zwaaide hij eigenlijk?
Dat was naar Nico ook. Dat is mijn trainer van bij Restore.
Ja.
En die Ja, die heeft mij wel een beetje wijs gemaakt hoe je het leuk houdt allemaal. Maar ook op een serieuze manier.
Ja, dus dacht je, ik zwaai even naar hem.
Ja, die was daar in zo'n hotel. En dat is echt misschien wel mijn grootste fan samen met zijn vrouw. Dus daar keek ik elke ronde naar en even hoor je zeggen. Ja, dat was die laatste ook zo, natuurlijk. En dat had de camera gezien.
Ja, dat mag blijkbaar niet, hè? De Nederlandse wielersport. Nee, zou maar zwaaien naar iemand.
Nee,
maar
ik was dat kan echt niet, hè?
Denk je wel dat je bent.
Ja, maar ik was echt een beetje boos. Want ik dacht, dit is echt... Waar slaat het op dat we dan maar verwachten dat iedereen maar gewoon... Het is toch juist leuk dat een renner probeert om niet kleurloos te zijn.
Dat
we hebben al zoveel van die gasten.
Dat vind ik het enige nadeeltje van het wielrenwereldje. Dat het zo formeel is.
Ja, en precies. Dat
best veranderen.
Ik zwaai naar iemand onderweg en dat dan meteen uitgelegd wordt als maniertjes. Dat is toch raar.
Ja.
Ja. Nee, vind ik ook. Dus dan moet je vooral inhouden. Volgende
keer daar ga ik ook totaal niet naar luisteren, hoor.
Ga gewoon vaker zwaaien in beeld.
Is goed.
Dat is leuk. Gewoon in de camera
Ik heb ook wel eens naar Hanna gezwaaid. Toen in de... Wanneer was het? Vuelta was dat, of niet? Nee, dat was dit jaar nog.
Toen je erbij was, of gewoon...
Nee, op de tv. Toen zei ik de dag van tevoren... Ik ga morgen in de avond ga ik naar je zwaaien. Een bord gehouden.
Weet je nog, Victor Kampenaerts had toch ooit iemand uitgevraagd...
Catalonië.
Uitgevraagd door in zijn tijdschrift op zijn borst te schrijven... Wil je met me uit?
Echt, dat vond ik ook een mooie actie.
En toen kreeg hij prompt een boete van Jumbo-Visma... omdat die dan niet van gediend waren, om zulke maniertjes. Ja. Ik dacht, dit is juist... Hij staat in elke krant. Dus dat is ook toch super vet voor de sponsor. Ja. Maar goed.
Oké. Nou, tot slot, wat is je volgende koers? Hadden dat
heb je niet opgelet of zo, jongen? Grippingen. Grippingen.
Die ga ik niet kijken, hoor.
Nee.
Kunnen we die kijken? Dan kunnen we
kijken. Ik moet zeggen, dus ik had ook nog nooit van gehoord.
Ja.
Maar ik heb wel gehoord dat het een leuke wedstrijd is.
Ja.
Dus ik heb er zin in.
Oké. En dan de Vuelta maar naartoe richting toewerken.
Wellicht.
Tegen die tijd is iedereen... Nou nee, de Olympische Spelen.
Olympische Spelen.
Die komt dan perfect uit.
Stiekem hoop ik daar een klein beetje op. Maar
ben jij ook dan... Want dit is natuurlijk een koers die jarenlang bij het wielrennen niet zo belangrijk is geweest. Maar jij hebt hem dus wel hoog in het aantal staan.
Ik wel, hoor.
De Olympische
Spelen. Zeker weten.
Het is ook super vet toch om gewoon naar de Olympische Spelen te gaan.
Olympische Spelen, jongen. De gemiddelde sporter leeft daarvoor.
Echt vet.
Ik vind het nog heel moeilijk om die ploeg samen te stellen in mijn hoofd. Ik moet nog even goed...
Ja, Bauke Mollema, verder kom ik ook niet.
Ja.
Ieder Schelling.
Ja. Zeg dat maar even tegen de bondscoach.
Dat zijn we er wel, denk ik.
Oké. Nou, ik ga afsluiten. U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters vandaag. Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Vandaag met Ieder Schelling.
Het was me genoegen.
Hartelijk dank. Leuk dat je was.
Graag gedaan, man.
Hebben we nog dingen niet besproken die je graag had willen bespreken?
Zoveel.
Ja. Nou, dan moet je nog maar een keer
Je
bent nu officieel vriend van de show. Dus anders,
yes.
Ik weet nooit zo goed wat het precies betekent. Maar het is in ieder geval, je zit in onze hart.
Willem, laten we voortaan van die post-credit scènes doen. Dat als dan de muziek is afgelopen, dat we nog alles wat we niet besproken hebben... gewoon op agenda van de gast nog even dan daarna bespreken.
Ah, is goed.
Veel dank aan onze sponsors. Canyon, de fiets van de show natuurlijk. En de auto van de show van auto.nl, de Kartjelaren. En de Swing Ninja's voor het gezellige muzakje. En de vrienden van de show. Waaronder?
Lars Jacobs, Maartje Douwens, Ellen Brunninkhuis, Sterre Witteveen, Stefan Klaasens.
En Joris Kikken, Dennis Ernes, Tobias Greven, Tom Benjamins, Sander Duifstein.
En Jules Holleboom, Chris Smeets, Herman Stiekema, Job de Man en Clef Cement.
Wil je aansluiten bij dit steeds machtiger rode leger van inmiddels 935 dappere soldaten? Websurf dan naar vriendvandeshow.nl/deroodlantaarn en doe een donatie. Daarmee maak je dus dit soort specials mogelijk. En wie wil dat nou niet?
Ja, precies. Wij danken ook Dag en Nacht Media en het Timperium. En het is koers.nl. En in het bijzonder onze redacteuren Bastiaan Gaya, Maarten Visser, Leon Geijen en notaris Bas van Eyck. Tevens gediplomeerd en prijswinnend brandweerman in Maden. Waarover aankomende zondag weer een spectaculaire update.
Oh, cliffhanger?
Cliffhanger. Maar wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan op vele manieren. Je kunt ons sowieso vinden op de Gram en op Twitter. Maar je mag ook mailen naar groetjes@deroodelantaarnpodcast.nl. Ide, is er een social medium wat jouw voorkeur heeft? Is dat Instagram?
Ja, dat is wel waar ik eigenlijk als enige actief ben.
@IdeSchelling.
@IdeSchelling.
Vet.
Heel simpel.
Wij zijn er aankomende zondag weer met Frank Heijnen. Zonder jou, Tim.
Vanuit de Giro.
En met de Giro. Wie gaat hem winnen, Ide? De Giro dit jaar?
Emmanuel Boegman. Gatseflats.
Dat zou leuk zijn.
Zeker niet Hugh Carter.
Nee.
Ach, wat ook hem gun ik het hoor, jongens.
Goed, wat haat ik die man.
Vreselijk. Hey, de groeten.
Yes, a biento.
Houdoe. Op z'n Brabants. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.